gaan we onmiddellijk over naar de gemeenteraad. Waar dat als eerste punt op de agenda het verslag van de gemeenteraadszitting van 8 november 2021 staat. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Geen, dan kunnen we ook daar unaniem zeggen dat dat aan Willems had er nog een vraag bij. Dat zie ik aan. Dan geef ik u nog even het woord.
Kunnen wij even pauzeren, Stijn?
Ik wil gerust even 10 minuten. Het is nu 22:10. Ik stel voor dat we dan tot 22:20 even pauze inlassen. En dan kunnen we de rest aansluitend doen. Goed?
Oké, dank u wel.
Online dan. Dan kan, maar je kunt gerust een sanitaire stop. Je moet je laptop niet meenemen. Laat je gewoon op de tafel staan en dan zien we elkaar om 22:20 hier terug. Goed?
We hadden geen verbinding kunnen maken met de buitenwereld.
Even is dat gelukt blijkbaar, maar ik had begrepen dat we terug offline waren. Ik weet niet dat het ondertussen hersteld is, Liesbeth.
Nee, we zijn online geweest, maar dat is inderdaad terug vastgelopen. Er
is abrupt gestopt uit zijn eigen. We hebben ook dat probleem gehad dat jij gehad hebt, Stijn, dat Teams is blijven hangen met beeld, et cetera. Dus we hebben een mix van problemen. Ik heb er nog geen rode draad kunnen in vinden, helaas. In het slechtste geval kan ik morgenochtend de opname van deze avond van Teams wel op het YouTube-kanaal zetten.
Ja, maar ik zal dat sowieso doen, want ik denk dat er wel wat mensen waren die dan nu willen inloggen en die dat de livestream wensen te horen. Dus ik zal die wel zo graag zo rap mogelijk online hebben en dat we daar dan ook een communicatie rond sturen vanuit de gemeente. Goed?
Ja.
Dan pauzeren we nu even tot 9:40. Dan kunnen we overgaan naar punt 2, dat is de kennisname van het ontslag. Als schepen door Machtel de Degen vanaf 1 maart 2022. En waar dat er een goedkeuring wordt gevraagd of vooropgesteld is van het schepenmandaat. Machtel is zoals u weet in vervanging gekomen van Michel nadat hij te kennen gaf van kijk, dat schepenmandaat, ik kan daar niet in bieden wat ik vind dat de gemeente moet krijgen. Dan is Machtel bereid gevonden om die periode mee op te vangen. En Machtel heeft nu ook aangegeven van kijk, we hebben altijd geroepen naar verjonging en vernieuwing. Dat was ook de reden, denk ik, Machtel, waarom dat aanvankelijk op Michel gestart is. Nu zal Sander, dat zal het volgende punt zijn, starten. Maar ik wil bij deze toch, Machtel, u van harte danken voor alle inspanningen en je bent daar interim intussen gekomen, maar je hebt dat echt wel, vind ik, met heel veel gedrevenheid gedaan. Er is heel wat vooruitgang geboekt in de domeinen die dat je opgenomen hebt. Als ik alleen al maar denk aan het dossier van de kindvriendelijke gemeente, dat een beetje op een zijspoor was geraakt en waar dat je echt wel met twee handen en twee voeten terug aan beginnen trekken zijn, en waar dat we hopelijk in juni dit jaar terug wat positief nieuws krijgen en een nieuw traject krijgen uitgezet. Daar wil ik u voor danken, voor al die inspanningen. Maar vooral wil ik u ook danken, en ik heb met u nog een gesprek gehad recent daarover, voor het feit dat schepenmandaat of geen schepenmandaat en het verder zetten daarvan op geen enkele manier afbreuk doet aan uw betrokkenheid naar deze gemeenteraad en dat jij met volle overtuiging, zoals dat ook vorige keer was na de verkiezingen, waar dat er geen schepenmandaat weer was en zo verder, zult blijven inzetten binnen deze gemeenteraad en met dezelfde overtuiging ook deze vergadering zal blijven bijwonen. Ik denk dat dat alleen iets is dat is niet evident, maar waar we vooral, denk ik, allemaal maar uit kunnen besluiten dat dat de juiste manier is waarin dat je in de politiek moet staan, dat dat niet samengaat met een mandaat of geen mandaat uitoefenen, maar dat dat vooral gaat om verantwoordelijkheid te nemen als gemeenteraad zit en betrokken te blijven bij het reilen en zeilen van deze gemeenteraad. Dus bij deze, Machtel, nemen wij kennis van uw ontslag vanaf 1 maart 2020, maar kijken wij, 22, maar kijken wij vooral uit naar uw verder engagement en zullen wij u heel graag verder verwelkomen in deze gemeenteraad als gemeenteraad zit. Nog eens bedankt. Dat was een kennisname. Dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat is de installatie van Sander Ooms, die dat de fakkel zal overnemen vanaf 1 maart 2022. Als opvolger van Machtel.
Even Liesbeth Stijn.
Ja, Liesbeth.
Dat is een kennisname, maar ook de goedkeuring van die vakante schepenmandaat. Dus er moet wel voor gestemd worden.
Ja, dus dat mandaat van Machtelt, dus de bevoegdheden van Machtelt, die worden op eenzelfde manier terug opengesteld. Daar wordt niet geschoven in de bevoegdheden. Dus daar wordt gewoon aan de gemeenteraad gevraagd om die vakantverklaring te doen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Oké. Dan kunnen we naar de installatie gaan van Sander Ooms, die dat de fakkel dus zoals ik zei zal overnemen vanaf 1 maart 2022. Dezelfde bevoegdheden zal gaan uitoefenen, waaronder dus jeugd, cultuur en dergelijke meer. Met heel wat uitdagingen op het pad. Uiteraard het verder zetten van het traject van de kindvriendelijke gemeente. Maar zoals dat we ook gezegd hebben, ondertussen is de verwerving van zaal Lux een feit en zullen ook daar wel heel wat uitdagingen liggen. Ondermachteld is nog de afronding van de lokale markt 21 kunnen gebeuren. Dus die staan letterlijk klaar om in gebruik genomen te worden vanaf deze kerstvakantie. Dus Sander, daar ligt wel heel wat op hun boterham, maar we gaan ervan uit dat dat allemaal wel zal lukken. En dan geef ik u graag het woord om in mijn handen de eed af te leggen. Bij deze aan u het woord, Sander.
Ik kan me even rechtstellen voor de kerstboom hier. Ik zweer de vertikkingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat.
Dank u wel.
Ja, Sander, dus dat is al gelukt. Hè. Als er nu ook nog trouwen op de agenda staan 2022, is dat de tweede grote uitdaging, denk ik, hè, die dat er dan zal vanaf komen. Dat zal dan iets langer duren als het afleggen van die eed. Denk ik dan maar bij deze, proficiat en welkom. En dan zien wij op 1 maart verschijnen op het Schepencollege om 8 uur 's morgens. En dan gaan we naar het volgende punt op de agenda. En dat is de goedkeuring van de missie en visie Herenthout. Ja, we zijn natuurlijk één organisatie, hè, dus OCMW en gemeente, het zou een beetje belachelijk zijn als die missie en visie niet gelijklopend zou zijn. Die is uiteraard over de verschillende diensten uitgetekend. Mag ik aannemen dat we ook hier een unanieme goedkeuring kunnen krijgen binnen de gemeenteraad? Ik dank u daarvoor. Dan een volgend punt is de aanvaarding van de aankoopbelofte voor kabel 40 in het kader van de verkabeling Molenveld. Je zult zien dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabels een koper hebben gevonden en dat we dus die aankoopbeloftes die dat er door die mensen is ondertekend in deze gemeenteraad moeten aanvaarden. Zijn daar vragen of opmerkingen bij de aanvaarding van aankoopbelofte voor kabel 40?
Voorzitter.
Ja.
Ik zou voorstellen van die 18 inch hier.
Ja, dat is een beetje een probleem, Jan, omdat er bij één kabel weet ik zeker dat Machtelt, dat jij niet kan blijven zitten. Dus we zitten daar misschien mogelijk met mensen die moeten buiten gaan tijdens bij het buiten gaan, dat sommige mensen de vergadering echt zullen moeten verlaten om die aankoopbeloftes goed te keuren. Ik zal ze heel snel overlopen. De aanvaarding van de aankoopbelofte voor kabel 40. Dat gaat over Misha Ruben en Karpova Vlada, die dat is al willen aankopen. Zijn daar geen bezwaren of opmerkingen bij te maken, dan is dat bij deze goedgekeurd. Kabel 41, dat is een aankoopbelofte voor de Kipper Mijlen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Is dat bij deze ook goedgekeurd? Kabel 44, dat is de aankoopbelofte die dat we zouden willen goedkeuren en aanvaarden voor Stefan Echtom en mevrouw Torfs Marleen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ook niet. Kabel 45, Machtelt, en dan verlaat jij denk ik de vergadering. Dat gaat over de aankoopbelofte die dat we zouden moeten aanvaarden voor Siebren Ledegen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we ook dat unaniem goedkeuren. Dat is dan een aanvaarding door 18 gemeenteraadsleden deze keer. Kan dan iemand Machtelt verwittigen om terug aan te sluiten in de vergadering?
Dat is gebeurd.
Dan moet ik even wachten totdat zij terug inlogt. Als iemand ze ziet verschijnen, dan altijd niet. Wel, Lisbeth, heb je...
Ik denk het wel, ja.
Ah, ja. Machteld, jij bent terug. Ah ja, ik zie je nu. Ja,
ja. Ja, terug.
Oké, okay. Dan kunnen we overgaan naar de aanvaarding van de aankoopbelofte voor kabel 47 aan Dylan Mats. Geen vragen of opmerkingen. Ook goedgekeurd bij deze. Aankoopbelofte voor kabel 48 aan Delsem Benjamin. Ook geen vragen of opmerkingen. Dan is dat bij deze ook goedgekeurd. Kabel 49 aan Verbraken Jorn en mevrouw Van de Zanden Shari. Ook geen opmerkingen. Bij deze ook goedgekeurd. En dan kabel 50 aan Marien Enjo en mevrouw Van Tulden Jone. Ook geen vragen of opmerkingen, bij deze ook goedgekeurd. Dank u. Dus dan zijn al die kabels bij deze de aankoopbeloftes daarin aanvaard. Dan kunnen we naar het volgende punt gaan, want we zouden ook graag zo snel mogelijk werk maken van de verdere toewijzing van de gebouwgronden al daar. En daar hebben we een aantal kleine wijzigingen aangebracht aan het reglement op die toewijzing daarvan. Die wijzigingen die zijn aangeduid in het vet en in het cursief voor de toevoegingen die dat gebeurd zijn. En de schrappingen zijn uiteraard aangeduid met de doorstrepingen die dat u kan zien. Wat is er onder andere veranderd? Dat is het perceel 46. Steve, ik denk dat jij er vorige keer ook een vraag over gesteld hebt. Dat was er aanvankelijk uitgelaten omdat dat een sociale kabel was en dat dat via dan de kleine landeigendom zou verlopen. Die hebben ondertussen te kennen gegeven van kijk... Jullie mogen die zelf verkopen, jullie voldoen ondertussen aan dat sociaal objectief. Dus dat mag nu ook via de gemeente verkocht worden. Wij moeten niet aan de kleine landeigendom verkopen, dus zal nu ook mee in de verkoop gebracht worden. En dan is er ook gesteld, hè, want ja, de situatie is in die zin, partners hoeven nog niet samen te wonen. Als ze de intentie hebben om te gaan samenwonen, kunnen zij ook als partner al aankopen. Want het gebeurt nog regelmatig dat er mensen zijn... die daar al samen een bouwgrond willen kopen om hun bouwplannen daarop te realiseren, maar nog niet effectief samenwonend zijn op het moment dat zij dat willen doen. Daar is wel vooropgesteld nu, om in de toekomst, als men zich als partnerkandidaat stelt, zal de aankoopbelofte ook samen ondertekend worden. Indien men zich alleenstaande kandidaat stelt, zal de aankoopbelofte ook alleen worden aangekocht. Want anders krijg je... twee mensen die daar wel samen zijn, maar die dat zich afzonderlijk kandideren, zich daarna samenvoegen, ja, dan krijg je hem. Hè. Dus dat is de bedoeling van dat te ondervangen. En dan, je kunt bij volmacht werken, alleen als er een sprake is van volmacht. Hè. Dus je moet daar wel proberen zelf in persoon aanwezig te zijn, zodat het ook kan gecontroleerd worden op dat ogenblik. En dat zijn de wijzigingen, de schrappingen die dat er gebeurd zijn, is dus de kabel 46... die dat er dus uitgehaald is en dat we nu ook in de volgende fase mee te koop zullen kunnen aanbieden. De bedoeling is om echt, bij wijze van spreken, per direct aansluitend terug een aantal kabels te koop aan te bieden. Zijn hier nog vragen of opmerkingen bij Jan? Jan, uw geluid staat nog af, denk ik.
Artikel 5 in paragraaf 1. Aan de kandidaatkopers worden punten toegekend overeenkomstig de volgende criteria. En dan volgen er 5 criteria in paragraaf 2. Dan volgen er 5 criteria, ja. En dan in paragraaf 2 staat er de punten binnen een criterium kunnen niet gecumuleerd worden. Als je nu kijkt in paragraaf 1 naar C, daar gaat het over de gezinstoestand. Dat is het criterium. En daar worden 1 of 3 punten bijvoorbeeld gegeven of je kinderen hebt of niet. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog punten krijgen als er een gehandicapt kind of meerdere gehandicapte kinderen zijn. Of wanneer de kandidaatkoper zelf ook gehandicapt zou zijn. Met andere woorden, daar moet je wel cumuleren. Want dan heb je binnen dat criterium een aantal punten die je kunt optellen. Dus ik zou voor de goede orde aan die paragraaf 2 toevoegen, behoudens het criterium C.
Ja, als ik het zo lees, Lisbeth, zou je mij aan het volgen even, want daar staat dus voor voor een C. Ik denk dat dat wel klopt. Hè. Dus die andere criteria, denk ik dat vrij duidelijk is, dat je die niet kunt cumuleren. Maar voor punt C, ik stel nu maar gewoon de situatie voor. Ik ben minder valide koper. Hè. Ik kan een attest voorleggen, uitgereikt door het ministerie van Sociale Zaken. En ik heb ook een gehandicapt kind ten laste. Dan lijkt het me wel logisch dat die situaties cumuleerbaar zijn. Dat is anders dan in die situaties van de criteria A, B, D en E. Dus C denk ik dat dat inderdaad een iets andere situatie geeft als die andere criteria. Dus misschien kunnen we volstaan, ik leg het maar gewoon voor op suggestie van Jan, om dan dat cumulatieverbod te zeggen dat de punten van binnen één criterium zijn niet cumuleerbaar, behalve voor wat betreft criterium C. Ja. Kan iedereen zich daarin vinden? Want dat zijn natuurlijk situaties die dan niet alledaags zullen voorkomen, maar dat is inderdaad wel best dat dat cumuleerbaar kan zijn. Kunnen we ons daar achter scharen? Oké. Jan, waren er nog opmerkingen?
Nee, voor het onzal.
Zijn er nog andere opmerkingen bij dit reglement dan voor de rest? Dus voor de goede orde, we leggen dan voor ter goedkeuring het reglement zoals dat het voor lag, aangepast, maar dan wel wat dat de criteria betreft, vermelden we dan in paragraaf 2 dat de punten binnen één criterium zijn niet cumuleerbaar, behalve die onder criterium C.
Stijn, ik had ook nog even mijn handje omhoog gestoken. Dat sociaal objectief, dat is toch al reeds lang dat we dat voor in orde zijn?
Ja, maar die reglementering daar rond is wel gewijzigd, dus wij kunnen daar nu vlotter mee omgaan. Lisbeth, onderbreek me als ik verkeerd ben, maar wij kunnen nu mogen wij wel die bouwgrond zelf rechtstreeks verkopen in plaats van aan de kleine landeigendom. Dat is afgetoetst met kleine landeigendom en dat hoeft nu niet meer via hen te lopen, denk ik, Lisbeth.
Ja, dat is inderdaad, dat moet niet meer via hen verlopen. Maar meer, kan ik je daar ook eigenlijk niet over zeggen. Wij dachten dat dat nog moest, maar dat moest niet meer via hun. En wij hebben dat sociale objectief, maar dat was oorspronkelijk wel in die akte zo...
in de verkabelings...
altijd zo opgenomen geweest. En we hebben daar heel lang naar aan het zoeken geweest, omdat een historiek eigenlijk verloren gegaan is met de wijziging van algemeen directeur. En dan hebben wij daar... is dat eigenlijk door kleine landeigenaren bevestigd dat dat een sociale kabel was. Maar dat is dan achteraf, daar zijn ook redelijk wat wissels geweest en die hebben daar dan op teruggekomen dat wij aan dat sociaal objectief voldoen en dat wij dat dus niet meer via hun moeten verkopen.
Oké, okay, want daar waren wij, die mening hadden we ook wel aangedaan na de laatste gemeenteraad, waar was ik er ook wel van overtuigd van, ik denk dat wij als gemeente daar al een x-aantal jaren aan voldoen, want ook bij de eventuele bij nieuwe verkavelingen en zo moeten we daar ook niet meer aan voldoen. Hè?
Dus, nee, maar dat heeft tot denk ik in oktober of dingen heeft dat altijd die kabel 46, want dat klopt dat dat een paar jaren zo is, maar ik denk dat dat pas dit jaar naar boven is gekomen, dat die kabel 46, dat met daar echt achter te gaan, dat we dat gevonden hebben, dat dat dus niet meer van toepassing is.
Oké, dank u wel.
Het verschil is beperkt in die zin dat wij dat ons prijzen dat voor de gemeente naar inkomsten geen verschil gaat maken. We kunnen aan dezelfde voorwaarden aan de particulieren verkopen dan zouden we aan de kleine landeigenaren zouden. Dus financieel maakt het geen verschil. Alleen kunnen we hem nu inderdaad rechtstreeks aanbieden en zal die niet apart door kleine landeigenaren aan eventuele kopers moeten worden aangeboden. Dus akkoord om dan die wijziging van het voorstel van Jan aan te brengen en voor de rest dat reglement goed te keuren dan. Oké? Okay? Dan is dat ook unaniem goedgekeurd. Dan...
ik ga nog wel even daarop terugkomen, want dan moeten we wel zien dat we je kunt niet alles cumuleren. Hè. Je hebt één kind te lasten en meerdere kinderen te lasten, maar die twee kunnen niet combineren.
Nee. Dan moet het eventueel verduidelijken.
Ja, maar ik denk dat iedereen wel wat dingen...
Eigenlijk is het gewoon als je gezinshoofd bent en je kunt zo'n attest voorleggen en je hebt daarbij komend ook nog een kind dat gehandicapt is of een kind te lasten. Hè. Die twee situaties, dat gezinshoofd of diegene die dat attest kan voorleggen, kan wel cumuleren met een kind of kinderen of een kind dat gehandicapt is. Begrijp je, Lisbeth? Dus inderdaad, eigenlijk de laatste...
Ik begrijp het, maar als we gewoon zeggen dat dat wel allemaal cumuleerbaar is, dan kunnen
we eigenlijk... Nee, dat gaat dus over het, dan moeten we erbij
zetten. Nee, maar dat weet ik, maar dan moeten we dat er wel bij zetten. Dat wil ik.
Ja, maar ik denk, hè, als je... Ofwel heb je kinderen, ofwel heb je geen kinderen. En ofwel krijg je 1 punt, ofwel krijg je 3 punten. Dat is niet cumuleren, dat is gewoon het feit vaststellen.
Ja. Maar zijn we dan niet beter dat we daar gewoon een extra puntje van maken om die cumuleerbaarheid te...
Ja, maar het is geen probleem, denk ik.
Nee, nee, maar...
Want je kunt er geen extra punt van maken, want dan zit er die sociale situatie apart te trekken in twee...
Ik denk dat je best... Ik denk dat je best gewoon het volgende zegt, hè, dus met uitzondering van C, hè, waar dat er wel een cumulatie mogelijk is met het voorleggen van een officieel attest uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is de enige cumulatie. Daar mogen we wel mee cumuleren, maar je kunt niet cumuleren 1 kind en nog eens een gehandicapt kind. Hè. Dus cumuleren met de attest. Oké?
Okay? Hoe, maar nu versta ik het verkeerd. Dus je kunt niet cumuleren, als je 1 kind hebt, heb je 1 punt. Punt, maar als je 1 gehandicapt kind hebt, heb je 3 punten?
Ja.
3, hè?
Ja.
En als ik meerdere kinderen heb, dan is
dus 3. Dus bij per erkend gehandicapt kind krijg je 2 punten. Hè? Dus als je 3 gehandicapte kinderen hebt, heb je 6 punten. En als je dan zelf ook nog een attest hebt, dat je kunt voorleggen aan het ministerie van Sociale Zaken, mogen dat ook nog combineren, heb je ook 3 punten.
Nee, maar Anne heeft het over het allereerste criterium, hè? Heb je kinderen of heb je geen kinderen? Dat zijn, dacht ik, 1 of 3.
Ja.
Goed. Dus iemand die 2 kinderen heeft, waarvan 1 gehandicapt is, die heeft 3 punten voor het aantal kinderen, eigenlijk.
Ja.
Ongeacht, dat kunnen er 12 zijn. En krijgt ook nog eens 2 punten extra voor dat gehandicapt kind.
Wel, oké.
Ja, zo zie ik het, hè.
Ja. Maar dus het probleem dat Lisbeth stelt, is eigenlijk geen probleem. Want Lisbeth is ofwel heb je kinderen, ofwel heb je geen kinderen.
Maar je kunt ook 1 kind hebben en 3 kinderen. En dan kunnen ze zeggen, ik heb er 1 en ik heb er nog 2. Dan heb je 1 plus 2. Allee.
Ja, nieuw samengesteld gezin.
Ja.
Nee. Maar ik denk dat het criterium daar is, je hebt kinderen of je hebt geen kinderen. Kan dat?
Maar het is gewoon wat dat er hier staat. En er staat niet meer uitgelegd. Hè? 1 kind ten laste en meerdere kinderen ten laste.
Wel, dus als je er 1 hebt, heb je 1 en anders heb je 3. Dus vanaf het tweede, derde tot het 25ste kind heb je 3 punten.
Maar ik ga er toch vanuit dat dit wordt gecontroleerd op basis van de belastingsaangifte. Want kind ten laste is natuurlijk een moeilijke. Ik weet het niet.
Dat is toch in een bevolkings...
Er wordt voor je bevolkingsregister gecontroleerd.
Nee, maar het kind ten laste is daarom niet waar dat de kind woont, hè? Bijvoorbeeld. Hè? Daar zijn verschillende dingen in. Hè? Maar
als je daarom... Kind ten laste hebben dan niet bij u inwonend is of niet op uw adres ingeschreven staat.
Ja,
dus
dat moet
echt nagekeken worden op basis van de belastingsaangifte, als het echt over ten laste gaat.
Hè, dat klopt toch, hè?
Mm-hmm.
Want datzelfde van dat kind, 66%, dat weten we ook, dat het enig jaar, bij manier van spreken, kan het 66 hebben... Of geen 66, en een jaar later kan het wel 66 hebben, maar dat is gewoon een moment...
Dat is een moment waarop je attest moet nog geldig zijn op het moment dat gecontroleerd wordt.
Ik zoek het nu misschien te ver, hè, maar is er een verschil tussen kind ten laste en personen ten laste? Want dat is natuurlijk ook iets. Hè?
Ja, dat is een verschil.
En dat is ook controleerbaar.
Ja.
Ja.
Want iemand die zijn schoonmoeder of haar inwoning heeft, en die is ten laste dan. Zou die nog in aanmerking komen daarvoor? Maar dat is dus niet.
Nee, het gaat over kinderen ten laste in dit geval.
Okay. Ja.
Lisbeth, is dat duidelijk om dat aan te passen?
Ja, ga ik het wel of niet? Gaan we dat eens specificeren of niet? Is nu voor mij de vraag.
Ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer als je geen kinderen hebt, hè, maar je kunt wel dat attest voorleggen, 3 punten in mijn ogen, hè, dus dat is die onderste lijn. Als je wel kinderen hebt en dat is maar 1 kind, dan krijg je 1 punt. Maar dat kind is ook nog eens erkend gehandicapt. Dan komen daar 2 punten bij. En hetzelfde voor als dat meerdere kinderen ten laste zijn. Dan kun je natuurlijk niet dat 1 punt met die 3 punten cumuleren. Dan krijg je gewoon die 3 punten. En als daar ook een gehandicapt kind is, krijg je per kind dat gehandicapt is 2 punten bij.
Ja, Dus dan houden we het bij de beschrijving. De punten binnen één criterium zijn niet cumuleerbaar, behalve voor de punten die onder criterium C vallen.
Ja, en dan moeten we die verder specifieren. Oké. Goed, dan kunnen we verder gaan naar het volgende. Dus dat is bij deze dan ook goedgekeurd. De wijzigingen zullen dan door Lisbeth aangebracht worden en zullen ook nog rondgemaild worden, denk ik, Lisbeth dan.
Ja, ik wil dat terug doorsturen. Ja.
Dan is voor iedereen duidelijk dat dat... Hè, of staat, je kunt het raadplegen, denk ik, in de goedgekeurde agenda dan. Hè. Dan de vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor het jaar 2022... die is in de meerjarenplanning daar opgenomen. Daar hebben we vanaf nu, en dat hebben we ook vorig jaar al gedaan, een werkingsbijdrage van €241.000 als werkingsbijdrage. En dan nog eens een investeringssubsidie, in dit geval €45.409,17. Ik heb dat in het verleden al eens gezegd. We zijn daardoor die nieuwe verdeelsleutel gelukkig wat achteruit geschoven, dus onze bedragen zijn wat naar beneden gegaan. Dus op dat vlak is dat een goede zaak. Aan de andere kant, en dat kan ik hier ook al meegeven, maar dat staat een beetje los van deze dotatie, is er momenteel binnen de brandweerzone ook een hele personeelsoefening lopende, waar dat er een personeelsbehoefteplan op tafel ligt, dat debat zal uitmaken van de zoneraad, denk ik, in de maand januari 2022. Daaraan gekoppeld is er ook nog een vraag rond de vergoedingen die dan momenteel betaald worden en waar dat er met het hervormen van de brandweerzones en het samenvoegen van verschillende posten wel wat, korpsen wel wat conflicten zijn in de reglementering. Dus die gaan we ook proberen binnen de brandweerzone in kaart te brengen en op te lossen in de loop van de maand januari. Maar het personeelsbehoefteplan daar zal ook nog wel een financiële uitdaging zijn, denk ik, voor de toekomst. Die dat we samen met alle betrokken gemeentes in die brandweerzone zullen opnemen. En waar dat er ook in januari verdere vergaderingen gepland zijn tussen, niet alleen met de burgemeesters, maar wat er ook een vergadering voor opgesteld wordt met de algemeen directeurs van de lokale besturen en de financieel directeurs. Maar dus die dotatie ligt volledig in de lijn van wat we voordien al in die meerjarenplanning hebben goedgekeurd. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan is die vaststelling van die dotatie bij deze ook gebeurd. Hetzelfde voor de vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2022. Ook daar ligt die volledig binnen de meerjarenplanning die voorop gesteld is. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Mogen we dat ook zo goedkeuren. Dan kennisname van de goedkeuring jaarrekening 2020 door de hogere overheid. Datzelfde als uiteraard wat we straks bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gehad hebben. Zijn hier nog vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen. Dan de vaststelling van de gemeentelijke opzendteam op de onderroerende voorheffing. Die wijzigen niet, maar we stellen die opnieuw vast. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Hetzelfde voor de aanvullende gemeentebelasting of de personenbelasting. Ook die wijzigen niet. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Jan, had jij nog een vraag?
Ja, ik was iets te laat met die opzendteam.
Ja.
Ik neem aan, de personenbelasting, dat negatief is op het moment dat we daar achteruit gaan. Voor de opzendteam is dat ook zo? Of zitten we daar eigenlijk nog goed? Want ik vermoed dat daar minder invloed is van de conjunctuur, hè?
Is aan wie meest nog aanwezig op dit ogenblik?
Dat stijgt nog, dus
ja,
nog groeien.
Ja, dat stijgt inderdaad. En elk jaar stellen we ook vast dat de werkelijke inkomsten meestal ook nog hoger zijn dan de raming, omdat de raming uitgaat van de situatie 2 jaar terug en ze daar de inflatie of zoiets op toepassen. En wij eigenlijk eerder een toename van aantal woningen hebben, als er hier en daar toch nog gebouwd wordt. Dus wij zien daar eigenlijk altijd bij de onroerende voorheffing nog een relatief mooie stijging.
Heb je een idee van absolute cijfers?
Ja. Een klein ogenblikje. Voor de onroerende voorheffing. Ik wil kijken bij de inkomsten van de belastingen, uiteraard. Onroerende voorheffing voor 2022 2.686.500.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk absolute stijging. Hè? Dus
tegenover 21 en 22 ongeveer, ja, 17.000. En dan maar, 22 naar 23 is dat ongeveer een, is het meer hoor, is het een kleine 70.000.
Ja.
We stijgen gemiddeld 2-3% minstens per jaar.
Dat is geen prognose, die gebouwen staan er niet. Oké, ja, dank je.
Oké, kunnen we ook die goedkeuren? Nou, die hadden we al goedgekeurd, hè, denk ik. Dus dan aanpassing van de personenbelasting hebben we ook al gehad, hè, dus die is ook ongewijzigd gebleven. Dan de aanpassing van het retributiereglement voor de afgifte van administratieve stukken en voor administratieve prestaties. Dit is een herschikking die daar op voorstel is van de diensten gekomen. Hè. Dus daar is een doorlichting geweest van alle tarieven die dat er momenteel gevraagd worden. Daar zaten een aantal onregelmatigheden in. In die zin dat er prijsverschillen waren tussen het verlies van een identiteitskaart en het heraanvragen daarvan. Dat er een verschil was tussen aanvragen van dezelfde documenten door vreemdelingen en inwoners enzovoort. Dat is allemaal gelijk getrokken. Daar zijn de bedragen afgerond en is er gekeken ook naar de rondomliggende gemeentes en is het voorstel van de dienst om naar een uniforme regeling te gaan en met die afgeronde bedragen te kunnen werken, zodat dat voor iedereen eigenlijk heel transparant is en ook makkelijk te verrekenen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Jan, is dat nog een aantje van nu? Of,
Het is een eentje van dat straks, maar ik ga daar toch iets op zeggen. Ik ben heel blij dat eigenlijk vooral naar die vreemdelingen toe, die onrechtvaardigheid weg is. En dat is misschien voor de collega's uit de huidige positie, maar de vroegere meerderheid, even een denkpuntje. Dat is destijds ontstaan en ik snap ook niet hoe dat eigenlijk mogelijk is. Ik weet dat we daar destijds op gereclameerd hebben, maar dat was zogenaamd een strafexpeditie voor sommige mensen. Hè.
Goed, maar dus wordt nu rechtgetrokken. Allee, dit is echt iets dat, en allee, dat wil ik maar zeggen, als ik daar straks zeg, heel die organisatie, heel die reorganisatie, ook die personeelsverschuivingen, je voelt daar intern echt wel heel veel verandering komen. Daar wordt heel veel werk gemaakt van ook zo'n dat soort zaken terug aan te pakken, onder de loep te nemen en te herbekijken in functie van die dienstverlening. Dus dit komt puur uit de dienst, daar zit weinig beleidsmatig in. Ik heb gelezen dat er een klein verschil is op financieel vlak, hè. Dus dat er een positiever saldo zal zijn, maar dat is echt, daar ga ik het echt niet over. Het gaat hier eigenlijk over puur een gelijke behandeling en uniforme tarieven en vooral heel veel transparantie, zonder dat daar absurde verschillen in zitten. Dus,
We zijn vooral blij dat de diensten dat zelf zien en dat ze van een onrechtvaardigheid vinden, wat eigenlijk al lang vast komt, maar goed.
Oh ja, dus bij deze kunnen we ook dat goedkeuren dan. Dank je wel allemaal. Dan de vesting van een belasting op tweede verblijven. Daar zult je zien dat er daar wel wat wijzigingen zijn aangebracht. Dat kadert ook wel een beetje in ruimtelijke ordeningen en in het sturen daarvan. Hè. Dus je hebt verblijfsrecreatiegebieden waar dat mensen een tweede verblijf hebben. Maar je hebt aan de andere kant ook, en dat willen we wel een beetje tegengaan, iets dat meer en meer aan het gebeuren is en waar dat mensen... Ik geef maar een voorbeeld, zich inschrijven in functie van de geldende belastingtarieven en los van het feit van het effectieve verblijf. Hè. En daardoor worden er dikwijls woningen die volledig binnen de woonkern of dergelijke meer staan, niet als woonfunctie gebruikt, omdat men goedkoper ergens anders kan inschrijven, maar gebruikt men wel dagelijks de infrastructuur hier. Ook daar denken wij dat er een sturende werking kan zijn in die belasting op die tweede verblijven. Ik denk dat de kustgemeenten in België spelen daar heel handig op in, op die belastingen, waar dat er dikwijls voor mensen die dat daar ingeschreven zijn, geen belastingen zijn, voor de tweede verblijvers wel. Maar dat geeft dat er een soort van toerisme op dat vlak kan ontstaan, maar we vinden wel dat we daar als lokale overheid, en dat is ook zo door de diensten aangegeven, een sturende werking in kunnen hebben en dat we daar een verschillende tarifering op kunnen plaatsen en dat we op die manier toch zorgen dat als iemand er toch voor kiest om hier bij wijze van spreken weliswaar de facto het grootste deel van de tijd te verblijven, maar zich niet in te schrijven en ergens anders omwille van die goedkopere tarieven daarvan te profiteren, dat daar toch een regularisatie komt met die belasting op de tweede verblijven. Is dat voor iedereen duidelijk? Zijn daar vragen of opmerkingen bij, Jan?
Sorry, dat is nu een oud handje, maar volledig akkoord hier nu.
Oké. Nog ander, Anne, ja?
Ja, dan was mijn vraag van, als je zegt van, we gaan die daar als tweede verblijf, of belasten als tweede verblijf, maar die hebben daar dan toch geen domicilie, of wel? In dat gebouw. He, de mensen
nee,
die daar...
Nee, zijn ingeschreven elders, Anne. Die schrijven zich in elders, omdat daar, dat is geen dat we ook zeggen, hè, dus een tweede verblijf kan perfect... Als je dus morgen ergens een chalet hebt in een recreatiezone, dat is ook wat een tweede verblijfsbelasting voor voldoet. Dat zetten wij lager, maar als iemand zijn reguliere woning, die dat gewoon in de woonkern staat, hè, niet aanwendt als woning of zich daar niet inschrijft, maar dat opgeeft als tweede verblijf, om geen leegstand te hebben, hè, want als je een tweede verblijf opgeeft, heb je ook geen leegstandsproblemen, dan is het... Het klassieke voorbeeld is van iemand die in een kustgemeente zich inschrijft omdat hem daar zijn tweede verblijf een appartement heeft, omdat daar geen gemeentebelastingen zijn, maar de facto hier zijn tweede verblijf geeft waar dat hem wel verblijft. En dan kun je dat voor een stuk zo ondervangen, omdat dat echt wel in het woonweefsel zelf, in het woongebied zelf zit, en dat je daar een verhoogd tarief zet. De mensen die daar in de recreatiezone een tweede verblijf hebben, waar daar niks mis is, want er wordt dikwijls zo'n negatieve context aangegeven.
Nee.
Daar wordt ook een belasting aangegeven, maar die zetten wij dus lager. Hè. Dus daar wordt een differentiatie op toegepast van enerzijds die €600 en aan de andere kant, ik ben het bedrag even kwijt, €1000. Hè. Ja.
En hebt u een idee over welke getallen dat hier gaat?
Ik heb daar niet direct, kan daar geen cijfer op plakken. Lisbeth, ik weet niet of Anne, weet jij of dat daar iets van gekend is van die gegevens op dit ogenblik?
Ik kan aan een dienst navragen, want ik denk wel dat die daar een gezicht op hebben, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik dat zelf nu weet. Van buiten dus.
We zullen het navragen nu op zich. En
dat maakt ook niet uit, het was gewoon maar een vraag.
Ik wou je zeggen, Anne, want of dat er nu 2 of 10 of 20 zijn.
Nee.
Het gaat vooral eigenlijk over het signaal dat we willen geven dat wij willen dat iemand die daar hier weg verblijft juist ingeschreven is en dat dat niet een soort... Hè? Dus, maar daar kan iedereen hoop ik achter staan dan. Oké, dan is ook dat goedgekeurd. Dan de vesting van een belasting op de verwaarloosde gebouwen en... eens even kijken... verwaarloosde gebouwen en woningen, dat waren nog aanpassingen die dat door het agentschap Binnenlands Bestuur zijn gemaakt naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen. En die vind je dus ook in een tekst. Dat gaat vooral in de slotbepalingen die dat dan aangepast wordt en wat er verwezen wordt naar die andere decreten. Dat zijn puur formele wijzigingen daarin. Die vind je in de bijlagen ook... Die wijzigingen, dat gaat echt puur over een aantal stijlformules. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Kunnen we ook die goedkeuren? Dan hetzelfde voor de vestiging van een belasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Ook daar verandert het inhoudelijk niet veel, maar is het ook die stijlformule en die aanpassingen die dan ook hier doorgevoerd worden. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dank u wel, dan is ook dat goedgekeurd. Het volgende punt op de gemeenteraad is de goedkeuring van de politieverordening betreffende de overtreding op het stilstaan en parkeren en de overtreding betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Dit kadert in het opleggen van de mogelijkheid van die administratieve geldboetes op te leggen, dus de GAS 4. Daar moeten wij dus... de politieverordening aanpassen en goedkeuren. En dat moet dus ook bekrachtigd worden door deze gemeenteraad. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Dan is ook dat bij deze goedgekeurd. Dan de verdeling van de subsidies rond de ontwikkelingssamenwerking. Dat is iets dat normaal niet via de afwikkeling via de gemeenteraad verloopt. Maar wat hebben we nu wel... met naar de gemeenteraad komen, omwille van een dubbele reden. Door de COVID-situatie zijn er daar minder projecten ingediend. En wordt er eigenlijk afgeweken van het reglement, hè, waar er dus bedragen normaal gezien toegespreid worden over het aantal ingediende projecten. Het lijkt ons nu niet aangewezen, en dat is ook het voorstel vanuit de Raad zelf. Hè. Er zijn 3 projecten ingediend. 11-11-11 via Peter Wagemans. Somepro is aangegeven door Sander Ooms en Bart Wijnands. Sander, ik kijk even naar u, want jij hebt daarmee ingediend. Maar kun je even toelichten, want je zei niet direct betrokken partij, denk ik, maar eigenlijk historisch een beetje vergroeid met die organisatie. Hè?
Ja, ja, ik sta misschien nog buiten de context of de indiener van het dossier van Somepro, maar misschien weten een aantal mensen dat wel. Ik ben heel veel jaren geleden, een aantal jaren achter elkaar, mee met Somepro naar Roemenië geweest voor een opstart van het jeugdwerk daar. En op de dag van vandaag hou ik nog wel connectie met Somepro, in de zin dat ik de nieuwsbrief en de activiteiten van hen opvolg. Maar ik ben op geen enkele manier nog actief betrokken bij de werking. Maar ik ondersteun uiteraard in onze gemeente wel de aanvraag van hun tot de subsidiëring. Vandaar dat mijn naam erbij staat. Maar om de minste schijn op te houden, stel ik voor dat ik mij wel met deze punten even de vergadering zal verlaten. Hè.
Ja, ik had begrepen dat Somepro daar ook jaarlijks tussen staat. Hè? Dus dat die jaarlijks mee ingediend worden. Hè? Ja. En dan is er nog een derde project dat voorgesteld is aan Stogo, via Lies Daniels. En dat is ook een terugkerend iets, denk ik, dat op de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking altijd voor ligt. Wat was de bedoeling? Vroeger werden die subsidies dan uitgekeerd. Ja, het is hier wel een beetje aangewezen gelijk om naast het budget voor de noodhulp en €500 werkingsgeld voor 11-11-11 van die resterende €9.000 niet te gaan spreiden nu over die drie projecten, maar wel degelijk daar €1.000 per project te gaan toekennen. En de rest van dat bedrag wordt overgezet naar volgend jaar. Het zou, denk ik, niet echt evenwichtig zijn om nu, omdat er maar 3 projecten zijn die dan in overvloed te gaan toebedelen, zeker omdat er projecten zijn die dan ook jaarlijks terugkomen. Ja, dan moeten we ook een beetje kijken naar de COVID-situatie, dat ook dat soort hulpverlening wel niet altijd even gemakkelijk gemaakt heeft, die werkingen ook wel een beetje verlamd heeft, denk ik. Maar dat we er ook van moeten durven uitgaan, dat dat naar de toekomst toe alleen maar terug versterkt zal gaan gebeuren, omdat de nood natuurlijk niet minder geworden is. De werking is misschien wel wat teruggezakt door al die maatregelen, maar de nood gaat er zeker niet minder op geworden worden. Kan iedereen zich daarin vinden om die verdeling zo te doen, zoals dat hier voorgesteld is? Kathleen, je had nog een vraag.
Ja, ik heb daar nog een vraagje over. Ik kan alleen maar toejuichen natuurlijk, hè, dat er in de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, dat er zo'n projecten ondersteund worden. Maar de overige €6.000 integraal overzetten, is het misschien een idee, nu met dat er vanuit plaatselijke initiatieven hier toch heel wat mensen naar de overstromingsgebieden in Wallonië zijn gereden en van alles hebben ingezameld, dat daar misschien ook een bedrag naar gestort wordt? Of niet integraal bedoel ik, hè, maar dat daar misschien ook aandacht voor gegeven wordt? Of een ander initiatief?
Dat kunnen we misschien met de gros wel eens terug bekijken, inderdaad. Of dat daar nog een mogelijkheid is om daar ook een gedeelte van het bedrag te storten.
Allee, ik ben zeker voorstander om een deel over te hevelen. Sorry, wacht tot zeg maar.
Dan moeten we in elk geval terug via de grosraad laten lopen. Omdat we inderdaad mee beslissen over wij willen dat wel of wij willen dat niet. En dan zal dat ook sowieso, denk ik, terug naar de gemeenteraad komen. Of willen we aan het feit dat dat toch zeker niet dat integrale bedrag zal zijn.
Nee, want ik begrijp helemaal dat Stijn zegt van een deel over te hevelen naar volgend jaar, maar nu die samenwerking van die genoemde projecten op een lager pitje staan. Dus dat die echt wel een deel van die werking naar kunnen gebruiken, die extra gelden.
Ik denk dat het een beetje een semantische discussie is, want we zijn nu momenteel de 20e december. Hè? Dus dat overhevelen naar volgend jaar gaat de facto altijd moeten, denk ik. Hè? Want ja. Dat gaat dan vroegste pas kunnen. Dus ik snap wel uw idee en ik wil dat gerust uit. Dat zal Machtelt ook wel meenemen. Maar het overhevelen van het resterende budget gaan we altijd moeten doen. Alleen moet er dan eens bekeken worden of dat we ook van dat budget inderdaad ook kunnen gaan aanwenden voor die situatie in Wallonië. Maar ik denk dat we het punt zoals dat nu voor ligt, en ik volg helemaal die redenering, dat kan meegenomen worden naar de grosraad. Maar het punt zoals dat nu voor ligt, om het dan het restant over te hevelen, die volledige €6.000, zou ik wel doen, want het is een illusie om te denken
dat er tussen dat dit jaar nog rond krijgen.
Ja. Ja, dus kunnen we dat dan zo goedkeuren en we zullen dat zeker meenemen, die bedenking, om dat binnen de Grosraad, ik weet niet wie dat jullie afgevaardigd is binnen de Grosraad, Kathleen, want dat mag daar altijd aan gereikt worden, ook door hem of haar.
Oké.
Maar we zullen het al meenemen. Maar dus dit punt mogen we dan zo goedkeuren. Oké, dankjewel. Dan moet er iemand, denk ik, Sander, nog verwittigen dat hij ook terug in de vergadering kan komen. Als iemand Sander terug ziet verschijnen, zegt dan iets. Want
ja, ik heb hem niet laten verwittigen. Ah ja, oké.
Ah ja, hier is hem al terug. Oké, dus die is nu toegelaten terug, denk ik. Oké, dan het volgende punt is gewoon een kennisname. Dat is een klacht die dit tegen het besluit van de gemeenteraad van 4 oktober was ingediend. Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen en verhardingen, het bouwen van een meergezinswoning met winkelruimte en 2 eengezinswoningen op een perse gelegen te Herenthout. Dat gaat dus over de site die we allemaal kennen als de site Poelmans. Waar dat er bij de aanvraag een aantal huisnummers waren opgenomen. Die benoeming die gebeurt niet door onze diensten, die gebeurt door de architect die dat die aanvraag doet, of diegene die dat in het omgevingsloket oplaat. Met als gevolg dat die benaming dat daar aan gegeven wordt, ook heel het traject mee doorloopt. Daar zijn mensen door verontrust geworden, omdat zij hun eigen huisnummer daar zagen tussen staan. Maar die vergunning had daar 1 feitelijk geen betrekking op dat perceel, hè, als dat nagekeken werd in het kadaster. En 2, men kan altijd wel een vergunning aanvragen op iemand anders zijn perceel, maar dat wil nog niet zeggen dat men daar inderdaad mag dingen gaan uitvoeren, laat staan, afbreken. Die mensen waren toch verontrust, hebben een klacht neergelegd of ingediend tegen dat gemeenteraadsbesluit, omdat ze daar hun huisnummer in zagen komen, zijn, denk ik, van antwoord gediend door onze diensten. En de gouverneur heeft daar ook gezegd dat de antwoord volstaat. Het gaat vooral over een woordelijke benadering van hoe dat hij de titel van dat project noemde, maar de inhoud van het project en de vergunningsaanvraag stond compleet los van die woning van die betrokkenen. Dat er informatie, maar dus die ongerustheid, die was uiteraard niet onterecht, of ik kan dat begrijpen, die ongerustheid, maar die vraag is niet rechtstreeks bij ons gekomen, is bij de deputaten terechtgekomen, hebben wij daar, denk ik, correct beantwoord. Kathleen, is dat nog een handje van voordien, of is dat een nieuw handje? Van voordien, hè? Oké. Dan, dat was een kennisname. Dan de statutenwijziging Milieu en Werk van de kringwinkel Zuiderkempen VZW. Dat is een goedkeuring die dat daar gevraagd wordt, hè. Dus daar wordt gevraagd om die statutenwijziging goed te keuren van enerzijds de kringwinkel Zuiderkempen VZW en anderzijds de VZW Milieu en Werk. Die statutenwijziging heeft te maken met nieuwe wetgeving rond de verenigingen en vennootschappen aan de ene kant. Aan de andere kant zult u ook zien dat de ene VZW afhankelijk wordt gesteld van de andere VZW, waardoor dat maakt dat die samen 1 BTW-eenheid kunnen vormen en dat dat dus voor de BTW-administratie dan ook zal aanzien kunnen worden als 1 organisatie, wat dat ook allemaal zal vergemakkelijken. Je zult zien dat daar ook participatie in voorzien is in die statuten, waar dat er nieuwe toetredingen kunnen gebeuren en zo verder. Heeft voor onze gemeente geen financiële impact. Wij vragen daar gewoon aan de raad om akkoord te gaan met die 2 statutenwijzigingen van die 2 VZW's. Te bevestigen ook aan de organisatie dat overstrepen per gemeenteraad van 11 maart 2019 werd gemandateerd om in die algemene vergadering te gaan zitten. En dan ook vragen dat we dat besluiten, want dat was een vraag van de heer Hans Bouwen, de algemeen directeur van de kringwinkel Zuiderkempen, om dat besluit aan hem over te maken, dat we dat ook zo mogen overmaken. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we ook dat goedkeuren. Dan zijn we aan het punt gekomen van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad voor haar gedeelte. Ja, ik neem aan, we hebben de bespreking daar straks uitgebreid gehad, de toelichting van aan, die gaan we natuurlijk moeten doen. Ik heb u daar straks gezegd dat we dat met alle diensten bekeken hebben, OC&W en gemeente over elkaars grenzen heen, door alle dienstoogden samen hebben bekeken. De uitleg die dat we daar straks gedaan hebben, hebben we daar ook geen onderscheid gemaakt in de vragen en de antwoorden daarop. Dat kadert dus volledig in hetzelfde. Hier vragen we dus voor het gedeelte van de gemeenteraad om daar ook goedkeuring voor te geven op basis van wat de diensten daar hebben voorbereid. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Sophia?
Ja, ik zal misschien in naam van onze fractie spreken. Dan moet iedereen om de beurt gaan stemmen. Wij zijn ons zeker bewust van de grote planlast binnen alle lagen van het gemeentepersoneel. En willen hun dan ook expliciet bedanken voor al het werk en voor het engagement en de betrokkenheid. Wij gaan wel tegenstemmen en enkele redenen daarvoor. De argumentatie is ten eerste deluxe. Wij vragen ons af waar dat dit financieel gaat eindigen. Elke keer komt er meer bij, dus daar zijn we heel bezorgd over. Dan het gok. Wij zijn van mening dat eigenlijk het gok een beetje letterlijk en figuurlijk in de kou blijft staan. En dan het derde puntje is het jeugdhuis. Wij voelen het aan alsof er eigenlijk door de jeugd dat die zand in hun ogen wordt gestrooid. En ja, dat is heel onduidelijk wat er gaat gebeuren met het jeugdhuis, wanneer. Dus daar hebben wij onze bedenkingen bij. Dus voor onze fractie is het een tegenstem.
Oké, ik neem nota van die motivering. Jan, je had ook nog een handje opgestoken.
Ja, de opmerking van mevrouw, dat zij voor heel de fractie stemt, is niet dat dat volgens het decreet is.
Nee, maar ik zal voor dit punt dadelijk wel een naam afroepen. Hè. Dat gaat het makkelijkste zijn, denk
dat
ik.
Denk ik ook, ja.
Voor de rest zijn er nog opmerkingen bij dit meerjarenplan. Ja, voor de rest, ja, ik ga dat niet herhalen. Hè. Sophie, ik heb daar straks ook geantwoord waarom dat budget van de Lux nu, dat is de eerste keer dat verhoogd, waarom dat was. Hè. Dus dat is voor die aanbouw achteraan. Dat gok heb ik ook gezegd dat we daar juist met een heel uitgebreide studie bezig geweest zijn rond die verwarming. Ik ga niet heel dat verhaal terugdoen, dat staat er straks ook op dat van de OCMW-raad. Maar daar denk ik dat vooruitschrijdend inzicht duidelijk wel wat richting geeft en dat we daar één, het gok niet zonder verwarming gaan laten, maar dat twee, die grote investering van €250.000 niet verantwoord is, denk ik, zonder dat daar een grotere studie en het geheel van het gebouw aangekeken wordt. En het jeugdhuis, dat zal mee onder datzelfde vergrootglas bekeken worden, maar ook daar zijn budgetten voorzien in dit meerjarenplan om dat allemaal aan te pakken en te bekijken. Maar goed, ik ga de stemming overlopen en ik begin bij Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helze.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Paulien Heijlen.
Tegen.
Maarten Aerts.
Tegen.
Ann Willems.
Tegen.
Sophie Gabriels.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Steven Meurs.
Tegen.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Als ik me dan niet vergis, hebben wij 6 tegenstemmen en 13 stemmen voor. Dan kunnen we overgaan naar de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad voor het geheel en voor het geheel van gemeente en OCMW. Ook daar zal ik volledig hetzelfde misschien de stemming aflopen. Zijn er nog aparte vragen of opmerkingen? Ik neem aan dat het dezelfde zullen zijn als daarnet. Niet?
Ja. Dat zijn dezelfde, ja.
Oké. Okay. Goed. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Paulien Heijlen.
Tegen.
Maarten Aerts.
Tegen.
Ann Willems.
Tegen.
Sophie Gabriels.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Steven Meurs.
Tegen.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus dat zijn 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. Dat is de wijziging van de gemeentebelasting op bedrijfsruimte. Daar zijn een aantal textuele aanpassingen in gebeurd en een aantal schrappingen. Ook die zijn aangegeven, denk ik, in de tekst in bijlage. Dus de benaming die verandert. En dan, dus de naam wordt gewijzigd van gemeentebelasting op bedrijfsruimte naar gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid. Ik denk aan dat dat ook een opmerking geweest is die vanuit uw fractie een paar keer genomen is om daar meer de titel de lading te laten dekken. Dan is er een schrapping van de inclusief zelfstandige helpers. En dan de oppervlakte, daar wordt doorstreept dat de ruimte die ingezet wordt voor de economische bedrijvigheid. Dus dat staat niet gelijk met die oppervlakte. En dan is er de beschrijving onder artikel 4. Ik ga het niet helemaal doorlopen, maar daar zijn de omschrijvingen wat het er onder oppervlakte van een goed waarop de vesting zich bevindt wordt verstaan. Zijn daar concrete vragen of opmerkingen bij? Ja, Jan?
Vereerst bedankt om die titel al te wijzigen, maar er zit nog een foutje in, vrees ik. In artikel 4, paragraaf 1, de belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genoemd. Het is een belasting die eigenlijk gewoon op activiteit, dat wil zeggen elke zelfstandige die actief is in de gemeente of een vennootschap, dus rechts of rechtspersonen eveneens, de hoogte van de belasting die wordt eigenlijk bepaald door de bedrijfsruimte die iemand voor zijn activiteit gebruikt. Dat wil zeggen dat, ik geef een simpel voorbeeldje, ik heb een kantoor hier thuis, ik heb er nog eentje in de Molenstraat, ik heb er nog eentje in de Volkstraat. Dat zijn drie verschillende vestigingen. Zo lees ik dat hier toch. Maar eigenlijk, als die elk bijvoorbeeld 20 vierkante meter zijn, dan ben ik aan 60 vierkante meter die ik gebruik voor mijn activiteit. Dat is eigenlijk het volume van mijn activiteit. Dat staat voor €50 belasting die ik te betalen heb. Iemand anders die één bureau thuis heeft en die in het industrieterrein een reusachtige fabriek staan heeft, maar die op Herentals grondgebied staat, die betaalt ook maar €50, want uiteindelijk de ruimte die jij gebruikt hier geeft aan welke belasting hij zal moeten betalen, en dat is die kleine belasting van €50. Maar dus, als je het hier ziet staan, dan gaat het over verschillende vestigingen. Ik denk dat iedereen de vestigingen mag samenvoegen om het volume van zijn activiteit te bepalen. Dat dat de geest van het reglement was. Wat wel zo is, indien je bijvoorbeeld samenwerkende vennoten bent, dat je dan, en dat staat trouwens in het reglement, dat volume nog eens kunt opsplitsen tussen u twee. Bijvoorbeeld samen heb je, ik zeg maar iets, een café met 100, maar dan komt er nog niet boven eigenlijk, maar laten we zeggen met 300 vierkante meter, dan kun je zeggen, oké, wij hebben elk 150 meter voor ons deel, en dan blijft de weer in die 50 zitten. Hè? Maar dat is een reglement dat eigenlijk nogal verward is met dat van de provincie, en daardoor blijven die dingen er eigenlijk zo wat in hangen.
Oké, is aan wie meer nog in de vergadering?
Ja.
Even voor de duidelijkheid, de situatie van die vestigingen, het is maar gewoon, want ik snap de vraag wel die dat Jan voorlegt, hè. Wij bekijken het toch zo dat als er morgen een bedrijf is dat vier vestigingen heeft, waar dat er drie buiten de gemeente zijn, dat er dan één in de gemeente is, dat dat dan bij ons aangerekend wordt. En dat lijkt me logisch, die vestiging, hoe dat ook benoemd wordt. Maar als een bedrijf nu uit verschillende onderdelen bestaat die dat op verschillende plaatsen gelegen zijn, dan beschouwen wij dat toch als één economische activiteit, denk ik, of niet?
Op dit moment worden die als aparte economische activiteit beschouwd. Om een concreet voorbeeld te geven, als er morgen een koolruitwinkel komt op het grondgebied en er is ook een oké-winkel, dan worden die oppervlaktes tot nu toe niet samengeteld, maar dan zijn dat twee verschillende vestigingen. Bouwhandel van Herk, die een winkel heeft op de Verbistlaan en een grote zaak op de Atea-laan, wordt op dit moment als twee aparte vestigingen beschouwd.
En dat zijn wel twee keer dezelfde rechtspersoon.
Dat is twee keer dezelfde rechtspersoon.
Persoonlijk, maar dat is, allee, ik weet niet hoe dat de rest daar naar kijkt. Dat lijkt me niet echt de logica zelf te zijn. Ik weet niet, is daar bezwaar tegen dat we dat bekijken per rechtspersoon?
Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar op zich is het wel zo. Zoals ik het hier sta, is het bevestiging. En het is wat Jan zegt, het komt uit het... De provincie, hè, dus van de...
Nee,
dit artikel komt... dat is het van de provincie.
Het komt uit
de provincie. Akkoord. En daar is het zo. Elke zelfstandige die een twee vestigingen heeft, betaalt twee keer.
Ja, dat klopt.
Zo is het in, zo is het
wel, in de provincie. Naar de provincie.
Dus naar economische bedrijvigheid aanpassen, hè, zoals dat nu ook is. En wat we van zeggen, dat dekt meer de lading... ik denk niet dat er 100 situaties gaan zijn met die twee vestigingen. Is het dan een bezwaar dat we de vestigingen bekijken, dat we dus alles onder de rechtspersoon zetten en één bedrijf, één economische bedrijvigheid binnen een rechtspersoon, bezetten dat dus niet die vestigingen apart bekeken worden? Is daar bezwaar tegen van iemand? Want anders zou ik het voorstellen van dat pragmatisch te bekijken.
Nee, maar gewoon... ook niet per rechtspersoon dan, hè, Stijn. Dus gewoon, kan ook...
Een economische bedrijvigheid, het wordt toch naar de oppervlakte geteld, hè? Hè, want daar wordt naar gekeken, dat we dan zeggen, ja, als dat over vier vestigingen ligt, want hoe ver moeten ze dan uit elkaar liggen om twee aparte vestigingen te zijn, daar kunnen we dan ook over gaan discussiëren, is daar een bezwaar tegen vanuit de raad? Kijk even naar alle fracties, om te zeggen van kijk, dat is gewoon per economische activiteit en het aantal vestigingen, we kijken gewoon naar de oppervlakte. Is daar een bezwaar tegen?
We zijn daar absoluut niet tegen, denk ik, maar het is, nee. Niet, ik bedoel, het is niet zo evident, hè, want wat is een vestiging? Hè? Economische activiteit, dat kan ook iemand twee verschillende economische activiteiten hebben. Maar voor ons is het oké, hè? Ik bedoel, ik heb er geen enkel probleem mee. Hè? Maar het is rapper gezegd, denk ik.
Allee, ik kan u mijn voorbeeld geven. Ik betaal die belasting op drie verschillende manieren. Ja, ik betaal dat met mijn BVBA, ik betaal dat met mijn vennootschap, VOF. En ik dat zijn drie verschillende economische activiteiten, want dat zijn ook drie rechtspersonen. Maar ik vind wel, als ik bij wijze van spreken thuis mijn bedrijfszetel heb en op mijn kantoor een vesting heb, dan is het nog eens... Dat zou ik onder één noemen plaatsen.
Zo is het hier momenteel toch wel beschikbaar.
Ah, maar daarom dat ik de vraag stel, zo zullen er niet veel situaties zijn, denk ik, hè, want we noemen er daar een paar. En of dat dan nu Colruyt is, of dat is Van Herk, of dat is een andere firma, of wat dan ook. Mij lijkt het logisch dat we dat gewoon... Het is toch per oppervlakte. Dan wordt de oppervlakte natuurlijk groter, want anders hebben we twee kleinere vestigingen die dan onder de dingen vallen en anders stijgen in oppervlakte en dan gaan we ook een hoger tarief betalen. Is daar een bezwaar tegen, omdat... te schrappen, die vestigingen en het puur per economische activiteiten bekijken.
Is dat iets wat we nu moeten beslissen of kunnen we dat naar de volgende keer verplaatsen?
Ik zou dat vandaag wel stemmen, want dat reglement moet, denk ik aan, ook vandaag nog goedgekeurd worden, hè, voor in werking te treden. Het
is ook zo, het gaat eigenlijk over economische bedrijvigheid, niet over bedrijfsruimte of vestigingen, met een ander woord. En het is gewoon de oppervlakte van alles wat je hebt om je activiteit uit te oefenen, die bepaalt de grootte van de belasting die je moet betalen. En daar heeft Anne gelijk in. Het is eigenlijk iets dat overgebleven is uit de provinciebelasting, maar dat is één op bedrijfsruimte, niet op economische activiteit. En wij hebben daar het systeem een beetje gevolgd, maar uiteindelijk is het voorwerp van onze belasting anders. Je zult ook zien dat voor de meeste mensen...
Maar eens, ik kijk ook even naar u, wat uw visie daarop is.
Ja, dus ik denk dat we het inderdaad per rechtspersoon moeten bekijken. Hè. Zolang dat die economische bedrijvigheid van die rechtspersoon eenduidig is, is er geen enkel probleem. Maar daar gaan we ook vanuit natuurlijk. Als voor die economische bedrijvigheid er drie vestigingen nodig zijn op ons grondgebied, dan is het logisch dat die worden samengevoegd en dat het wordt bekeken, de economische bedrijvigheid per rechtspersoon. En waar dat die vestigingen zijn op ons grondgebied is volgens mij minder relevant en kunnen die samengeteld worden, want het gaat inderdaad om dezelfde economische bedrijvigheid.
Dus geen probleem, als we gaan instemmen, zullen we dat dus aanpassen dat dus wat dat het aantal vestigingen betreft, binnen dezelfde rechtspersoon en economische activiteit, we kijken toch naar de oppervlakte, hè, voor die zaken. Dus dan gaan we dat niet per vestiging apart doen, maar gaan we totaliteit bekijken. Uiteraard, als er twee rechtspersonen zijn, is dat een andere situatie. Hè. Kunnen we dat dan, wat dat punt betreft, Jan, kun je nog eens even het artikel, dus artikel 4,
ja, paragraaf 1. Artikel 4, 1. Paragraaf 1, ja.
De belasting
moet dat gewoon geschrapt worden, hè?
Ja. Per vesting wordt gewoon per economische activiteit.
Ja.
Dan moet ook artikel 6 aangepast worden, denk ik, waar elke belastingplichtige moet per vestiging afzonderlijk aangeven. Dat lijkt mij dan ook niet logisch, hè?
Nee.
Dat kan ik, ik weet het niet. Ik heb de tekst niet helemaal voor mij, ik heb alleen mijn nota hier liggen. Maar enfin, ik denk dat je snapt wat de...
Ja, maar ik wil maar zeggen, dan moeten we wel meer als alleen artikel 4, denk ik.
Maar als dat goed is voor iedereen, en dan gaat het gewoon op een paar keren minder betalingen neerkomen voor een aantal mensen, maar dat gaat niet de grote slag. Maar dat dekt wel meer de lading. Als we zeggen, het is de economische activiteit, vind ik ook niet dat je die, als die op drie plaatsen uitgeoefend wordt, dan blijft dat één economische activiteit, punt uit. Akkoord, dan passen we het reglement in die zin aan. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen bij dit punt? Oké, dan is dat punt met die aanpassing, dus we gaan het per economische activiteit bekijken en niet per vestiging. Die aanpassingen voeren we dan door, Lisbeth, dan is dat punt unaniem goedgekeurd. Oké. Dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan, goedkeuring lastvoorwaardenraming en gunningswijze. Hugo, dat is er door u opgebracht.
Ja, ik zal een korte samenvatting geven, Stijn. Dus voor de realisatie van het project Cerneels is er geen geldige prijsbieding binnengekomen. Nu, het project is zodanig belangrijk voor de gemeente wat betreft de brandweerkazerne, de nieuwe infrastructuur voor de technische diensten, Rode Kruis en dergelijke, dat het toch van belang is om redelijk kort op de bal te spelen. Vandaar ook dat het punt nu al terug op de agenda geplaatst is, zodanig dat we eigenlijk via een nieuwe procedure kunnen proberen om daar toch aannemers op te zetten en zo snel mogelijk te starten met de realisatie van dat project.
Ja, slaat helemaal aan.
Ja.
Dus slaat helemaal aan bij de situatie zoals dat is. Hè. Er is één bieding binnengekomen. Die bieding, de aannemer, die bleek niet in de juiste klasse te zitten om te voldoen aan die voorwaarden. Elk nadeel heeft zoals een voordeel, heeft zoals iemand gezegd in het voetbal gebeurd. Dus dat is ook hier. Wat geeft dat mee? Dat we door dat vast te stellen de procedure stop te zetten. En hier nu terug de lastvoorwaarden goed te keuren voor in onderhandeling te gaan, dan kunnen wij op deze manier terug in overleg gaan met een aantal aannemers rechtstreeks om over die prijzen en die uitvoering te onderhandelen. Ik denk dat ik het zojuist samenvat, Lisbeth, en dat geeft dan ook de mogelijkheid om eigenlijk per direct terug in onderhandeling te kunnen gaan en te starten als we dat hier vandaag goedkeuren. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Ja, ik had even een opmerking. Allee, straks gaf Maurice de grote lijnen van wat allemaal ging kosten. En hier zitten we dan al direct 500.000 boven het voorziene budget. Heb je het gevoel dat daar nog gaat bijkomen? Of?
Ik heb dat gevoel niet. En twee, het voordeel van de procedure die dan nu kan gevolgd worden, is dat je alles meer concreet kunt gaan bespreken, maar je kunt daar niet direct in overgaan. Hè. In de fase waarin dat we nu zitten, dat is omdat we in de eerste gunning geen prijzen gekregen hebben of geen geldige aannemer gekregen hebben, dus we kunnen nu in onderhandeling gaan. Dan kunnen we ook wel meer in detail gaan. Nu kan je daarop meer zeggen. We hebben destijds ook die aanbesteding in een aantal opties opgesplitst. Ik heb dat vorige keer denk ik ook toegelicht. Waarin dat je dan eigenlijk al die posten nog eens apart in optie kunt zetten, of toch een aantal belangrijke posten. En ik geef maar één voorbeeld. Als je één globale aannemer hebt en die is bijvoorbeeld niet bedreven in post X, maar die moet daar wel een prijs op zetten, dan gaat hij daar een prijs op zetten, omdat hij dat via iemand anders moet laten doen. Daar worden marges op geplaatst. Door die opties eventueel apart aan te besteden of door apart voor in onderhandeling te gaan. En dat mag maar in beperkte mate, weet ik ook wel. gaan we daar denk ik nog wel wat extra voordelen kunnen halen. Ik denk alleen al maar aan de grondwerken, die dat daar voor een heel groot stuk in die ramingen zaten, die dat bijvoorbeeld een aparte post zou kunnen uitmaken of een apart voorwerp van onderhandeling zouden kunnen zijn. Dus we hebben daar wel goed een hoop op. En dat is trouwens geen dat we ook van architecten meegekregen hebben in het verleden. Het is helemaal niet omdat er geen bieding komt of dat er een te hoge bieding en, of via een foute aannemer is. Er zijn voorbeelden legio waar dat in andere procedure tot betere en snellere resultaten leidt. Dus daar hebben wij een beetje ons in die lijn opgesteld. Ik heb hetzelfde verhaal ook gebracht afgelopen zaterdag op de zoneraad en daar kijkt men ook mee vol ambitie en afwachting naar het snelle hervatten van die onderhandelingen en hopelijk een snelle aanbesteding, zodat we daar in medio 2022 kunnen starten. Dus we hebben daar goede hoop op en dan moeten we kijken. Alleen, ja, het COVID-gebeuren en de prijzen en alles wat daar rond hangt, dat is momenteel heel fluctuerend en heel onduidelijk. Dat kan morgen hopelijk anders zijn dan gisteren. Zijn er nog vragen of opmerkingen daarbij? Kunnen we dat punt dan zo unaniem goedkeuren? Dank jullie wel. Dan is er een voorstel van GBL dat op de agenda geplaatst is tot aanpassing van de verkeerssituatie Heikant. Sophie, ik neem aan dat jij die toelichting gaat geven.
Ja.
Oké, dan geef ik u het woord.
Ja, ik zal het in het kort even toelichten. Ik denk dat jullie allemaal wel de informatie hebben gehad. Dus de verkeerskussens op de Heikant. Wij denken dat het nu de moment is om ze te verwijderen en om te zoeken naar nieuwe alternatieven voordat de werken gaan beginnen. We hebben ook gemerkt dat ze eigenlijk hun doel missen en dat ze zorgen voor heel veel geluidsoverlast. Dus ja, we vragen nu om nieuwe alternatieven te zoeken.
Oké, Maurice gaat daar ook al...
Ja, in feite probeer ik het allemaal een beetje beter te begrijpen natuurlijk. Hè. Als ik lees in uw argumentatie, en ik zal het letterlijk voorlezen hier, quote-unquote, vorige legislatuur zijn er eens allerhande pogingen ondernomen om het verkeer op Heikant te remmen. Eerst is krank de nadaars en nadien verkeersremmende kussens. Echter bieden beide niet het juiste resultaat. En als ik dan iets verder lees dan de voorstellen dat jullie concreet aan doen, dan is er terugsprake van geschrankte versmallingen. Dus dat begrijp ik niet zo goed. Dus ja. In het begin wordt dat tegengesproken.
Nee, het
dan,
gaat niet over het
hetzelfde voorstel.
Dus het gaat niet over het geschrankte, het gaat over de nadaars. Niet over het geschrankte, dat is geen probleem met de nadaars. Want die werden gewoon van de baan gereden. Als we dan nu beplanting gaan inzetten, dan kunnen ze niet van de baan rijden. Hè?
Maar hoe gaat u dan proefopstellingen doen?
Ja, dat moet wel tijdelijk met andere dingen gezet worden. Hè?
Met bloembakken misschien of zo?
Nee, liefst niet.
Nee, nadaars ook niet, bloembakken ook niet. Maar wat dan wel? En wat had u gedacht?
Ja... paaltjes.
Oei.
Ja. Maar vooral goed gesignaliseerd, hè, want dat hebben we wel gemerkt dat dat soms de wensen overlaat en dat blijft dan, brengt dan wel problemen mee soms.
Dus dat vind ik ergens een tegenspraak in de argumentatie dat u gebruikt. Dan lees ik ook wat is het hier allemaal? Verkeersremmers doen het verkeer niet verminderen. Onderzoek wees uit. Dus ik zou graag weten welk onderzoek, naar welke metingen dat u refereert. Zijn er volgens u dan incidenten of accidenten geweest? Want wij hebben geen weet van meldingen. Hè? Nee. Ik kan u zeggen dat die rijbaankussens er liggen van september 2017. Omwille van bepaalde omstandigheden weet ik dat nog perfect wanneer dat ze daar zijn gelegd. En zoals elke nieuwe maatregel heeft daar een week commotie rond geweest, misschien twee weken destijds. Maar sindsdien hebben we daar geen enkele melding over gekregen, geen enkele klacht.
Nog naar het Scheepcollege toe, nog een vraag op de gemeenteraad, nog opmerkingen in de mobiliteitsraad. Dus ik probeer het allemaal een beetje te begrijpen van waar dat nu plots allemaal komt en wat de exacte achtergrond van die vraag in feite is.
Ja, wij hebben daar wel klachten van gekregen. De mensen hebben daar echt nog altijd last van, vooral van het geluid. Dat is heel storend voor de buurt daar.
Ik mag misschien even aansluiten als bewoner van Den Heikant. Het is wel zo dat, wat ik dan waarneem, en mensen die hier ook wel wonen, ik heb daar geen bevraging rond gedaan hier, ik ben ook niet rondgegaan, maar wat ik wel zelf merk, is dat het, waar het eigenlijk voor moet dienen, dat het verkeer, dat de snelheid afgeremd wordt, dat dat echt wel niet voldoende het geval is. Dus die zijn ofwel met verkeerde materialen gelegd, ofwel te laag, ik weet het niet, maar je kunt er gewoon overrijden, en dat zullen jullie ook wel weten, dat je de baan neemt, dat je er niet specifiek voor moet afremmen. Dat is iets helemaal anders dan dat je op de Boudewijnlaan zit. Daar, die dwingt u om te remmen en die dwingt u ook om te vertragen, om hem anders te nemen. Met het gevolg, wat dat Sophie daarnet zei, dat er echt wel geluidsoverlast bij komt, omdat je er niet voor moet remmen, dat het echt wel boomt als je eraf rijdt, wat dat dus wel storend is voor de mensen die in de buurt daar wonen. Dus als dat feit een aanvulling op kan zijn, Boris, dan een verduidelijking.
Dus Kathleen, in feite moeten we ze hoger maken. Daar komt het op neer.
Nee, want dan maakt het nog lawaai.
Ja, het is dat. Hè. Daarom hadden we een aantal andere voorstellen gedaan, gewoon om mee te nemen, hè.
Ja, want jullie weten ook, hè, dus de omgeving Heikant, samen met de Doornstraat, zit dat in een project, hè, dus nieuwe weg en riolering. Ik denk dat Stijn er een beetje meer informatie over heeft, wat de plannen daar exact gaan zijn. Het voorontwerp momenteel inhoudt. Want ik zou voorstellen, hè, om nu plots alles daar terug gaan te veranderen, wanneer dat er al voorontwerpen zijn momenteel, voor iets waar dat, en ik herhaal, 4 jaar lang, dus geen enkele opmerking is over geweest. Dus ik vraag me af van waar komt het allemaal? Wat is nu de aanleiding? Maar dat is Stijn, van u het woord.
Ja, ik kan misschien wel, want ik denk, ik heb daar wel een mail van binnengekregen. Sophie, ik denk, jij ook, hè, in november ergens, dat er iemand, ja, ik kan het hier misschien even kort zeggen, hè, naar GBL toe schrijft, ja, wij lezen jullie nieuwsbrief en we zijn met verstomming geslagen dat jullie het durven om zonder schaamte kritiek te geven op de uitgevoerde mobiliteitswerken van deze coalitie is ronduit belachelijk. Niet dat ik al deze werken goedkeur, maar jullie zijn blijkbaar al vergeten welke schandalen jullie in de vorige legislatuur op de Heikant hebben neergelegd. Wij Heikantenaren, en dan volgt er een hele relatie, en dat zie ik dan ook wel terugkomen in het voorstel dat we doen, dat er vandaag voor ligt. Wij Heikantenaars hebben al meermaals gevraagd om die Berlijnse kussens weg te halen, en omdat ze lawaaierig en gevaarlijk zijn. Ja, ik neem aan dat die vragen dan bij jullie terechtkomen zijn, want wij hebben die niet gehad, maar dat neemt eigenlijk niet weg, en daar wil ik eigenlijk toe komen, dat, oké, die mail heb ik zien komen half november, daarvoor is daar geen vraag tot bij mij gekomen, maar ik vond vooral het belangrijkste was de manier waarop dat die mail is afgesloten. Hè. Kortom, op korte termijn zouden de huidige Herentoutse verkozenen ons en iedereen kunnen verlossen van veel ellende door die kussens te verwijderen, liefst gisteren dan morgen. En in plaats van politieke spelletjes te spelen, zou het beter zijn om de burgers te dienen. En daar wil ik eigenlijk toe komen. Wij hebben, denk ik, deze legislatuur er alles aan gedaan om het project van Heikant door een straat, en ik ga dat niet helemaal terug herhalen, maar dat is destijds achteruitgeschoven voor de werken in Zwanenberg. We hebben dat toen ook aangehaald, denk ik, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, dat we dat terug naar voren wilden schuiven en dat we dat terug gingen versnellen. Daar hebben we ook werk van gemaakt. Ik kan u ook meedelen, Lisbeth, en ik had het daar straks gevraagd naar aanleiding van deze vraag, van onder andere met die snelheidssituatie rekening te houden. Daar liggen nu ontwerpen voor. En ik weet niet of dat je daar een voorbeeld van kunt laten zien van hoe dat het nu geconcipeerd is daar ter plaatse. Ja, dus waar dat je ziet dat er daar asverschuivingen zijn, hè, dus waar dat er een aantal, een aantal parkeerplaatsen in waterdoorlatende materialen voorzien zijn aan de ene kant van de straat, maar waar dat er dus asverschuivingen voorzien zijn binnen dat wegtracé. Hè. Dus die ziet je daar, je ziet die weg daar en dat is met groene aanplant voorzien en waar dat er dus die asverschuivingen zijn. Lisbeth, zijn daar ook geen foto's van als voorbeelden die dat men daar toen bijgestoken had bij dat project? Ik dacht van wel, want het is redelijk...
Stijn, welk stuk van heikant is dit dan?
Weet ik niet van buiten, maar het is gewoon maar om te zeggen dat er in dat project, of in die aanvraag, dat daar wel degelijk met die bewoners en de opmerkingen die dat er nu gemaakt worden, al rekening gehouden is. En ik ga eens vragen, Lisbeth, want ik dacht dat er ook een foto was, hè, van, die, van hoe dat daar dan zou kunnen uitzien. Ja, dus dat zijn, dit is nu een voorbeeld van hoe dat heel verregaand is en dat moet niet zo breed gaan of wat dan ook, maar dat zijn dus die groene asverschuivingen en die versmallingen die dat daar vooropgesteld zijn en zoals ze nu getekend zijn. Daar moet natuurlijk rekening gehouden worden met de doelstellingen van die weg. Hoe dat daar juist gaat, daar is rekening mee gehouden. En waar ik dan toe wil komen is van, nu ad hoc daar ik weet niet wat gaan doen, dat denk ik dat weinig gaat veranderen op lange termijn, want ze dat morgen weghalen. En ik heb dat straks aandachtig geluisterd van ja, welke proefopstellingen of hoe ziet je dat dan? Die zijn er niet, daar zijn geen alternatieven. Laat ons nu gewoon, en daar gaat het bij mij wel over, werk maken van wat dat we al aan het doen zijn van een aantal jaren geleden, van dingen realistisch aan te pakken, geen zaken te beloven die dat we niet kunnen doen, maar wel op een normale manier tot besluitvorming te komen en tot aanpassing in belang van die bewoners. Dus, op dit ogenblik ligt daar een ontwerp voor, dat zal ook gecommuniceerd worden naar die bewoners, hè, want we zitten daar weliswaar in COVID-situatie op dit ogenblik, maar daar hebben we ook rekening mee proberen te houden. En daar is een specifieke vraag geweest, omdat we natuurlijk op dit ogenblik niet zomaar alle bewoners daar bij elkaar kunnen roepen om dat overleg te gaan doen. Hebben we gevraagd om een soort webinar klaar te maken. Dat is ons ook beloofd van dat tegen januari door de ontwerpers klaar te hebben. Daar zullen ook bewoners brieven vertrekken. En we hopen dat echt februari, maart met een concrete uitleg naar die bewoners kunnen gaan. Ook te kunnen bespreken wat dat daar aan snelheidsremmende maatregelen mogelijk is. Wat dat de vergroening van die straat daar concreet kan inhouden. Ook de gemeenteraad daar correct over te kunnen informeren van welke maatregelen dat we daar nu gaan doen. Maar ik denk dat het veel verstandiger is om dat traject op een transparante manier en vooral in overleg verder door te lopen in plaats van nu, ja oké, ik hoor hier wel van, we stellen voor om die kussens weg te doen, dan proefopstellingen te doen, maar we weten ook niet waar, hoe en wat dat we die proefopstellingen gaan doen. Ja, van dat soort zaken wil ik dus net vanaf. Ik begrijp heel goed de bekommernissen van die bewoningen, maar ik wil daar echt wel gaan naar een deftige oplossing op termijn, waar dat die kussens absoluut niet meer in het huidige ontwerp zullen zitten. Dus dat kan ik u al zeggen. Die zitten daar niet meer terug in. En twee, waar dat wij aan de andere kant een lange termijnsoplossing in een fatsoenlijke dialoog zullen doen, zoals dat we dat ook met het project Techbunders gedaan hebben. En ik denk dat dat nog altijd de beste resultaten heeft opgeleverd in het verleden. Dus mijn voorstel is om wat dat we al gepland hadden, hè, dus die snelheidsremmende maatregelen zitten er zeker in opgenomen. Die kussens zullen geen voorwerp maken van de nieuwe weg, maar van wel nu, in godsnaam, we hebben daar een heel traject doorlopen, we hebben daar heel veel moeite mee gedaan, ondanks COVID, om heel dat dossier terug op de rails te krijgen, terug te versnellen, terug vervroegd in te schuiven, om die vernieuwing van die straten in orde te krijgen. Wij zijn er ook bezig met het rooilijnplan, omdat er daar een aantal innames van gronden zullen moeten gebeuren, vooral dan in Doornstraat, om dat wegtracé te kunnen gaan realiseren. Laat ons dat nu gewoon laten doorlopen. Wij hopen daar in 2022 al innames te kunnen gaan doen en dat we dan effectief van start kunnen gaan aansluitend. Maar daartussentijds, ja, nog eens alles gaan veranderen. We hebben het daar straks ook genoemd, hè, hoort, hè, elke verandering brengt wel wat tegenwind mee. En twee, ik hoor hier geen enkel alternatief of tussentijdse oplossing om daaraan tegemoet te komen. Een proefopstelling in gelijk welke zin. Ik hoor niet welke dat daar dan mogelijk zou zijn. Laat ons dat nu gewoon deftig en op lange termijn aanpakken, maar wel nu zo snel mogelijk correct gaan informeren naar die inwoners. Dat lijkt me veel verstandiger als gewoon, ja, we gaan ze wegnemen en dan hebben we niks. Ik hoop dat toch, dat iedereen zich daarin kan vinden, dat als we op deze manier naar die bewoners kunnen stappen en dat we op die manier die communicatie kunnen gaan voeren, ja, dat we daar hopelijk snel ook zicht op kunnen hebben binnen welke termijn dat we dat gaan kunnen doen.
Ja, we hadden daar ook wel wat foto's bij gedaan, maar deze is ook geen verwijt. Hè. Wij hebben ze er zelf gelegd, dat weten wij ook wel. Hè. Mm-hmm. Maar ja, om ja, maar Maurice ja, woorden te zeggen.
Want ik heb die mail toen ook binnengekregen en dan denk ik, oké, we staan nu redelijk ver in die werken dat we daar gedaan hebben. We staan heel ver in die ontwikkeling van die zaken. Dat is echt een bekommernis en dat zeg ik niet zomaar. We hebben daar in het verleden heel veel onduidelijkheid gezien, heel veel vragen gezien bij bewoners van, ja, wat gebeurt er allemaal? Dat we nu echt op een correcte manier communiceren op het moment dat een dossier volledig doorgesproken is, afgewerkt is, in die zin dat er alles van, voor alles een technische uitleg is. Ja, ik wil niet terug in een situatie verzeilen van wat er toen met de wijk Dekbunders gebeurt, want daar vind ik echt wel dat er toen heel wat kansen gemist zijn in een transparante communicatie, dat er toen heel veel heisa is ontstaan die dat helemaal niet had gehoeven, maar dat er ook dingen gezegd zijn van dat kan niet en dat is onmogelijk, ja, die bleken dan een jaar later wel mogelijk te zijn, ja, dan denk ik dat we daar nu echt wel op korte termijn heel belangrijke stappen kunnen zetten. En als iedereen het er mee eens is, zou ik willen voorstellen om gewoon die dialoog zoals dat hem gepland was, februari, maart, om die gewoon te laten doen als we alle plannen en die webinar klaar hebben en daarmee naar die bewoners te stappen. Dan, Freddy, gaat ook nog...
Ja, ik zou Maurice er toch willen op wijzen dat 4 jaar geleden in de mobiliteitsraad wel degelijk opmerkingen gemaakt zijn over de problemen die dat de bewoners daar hadden met die kussens. Ik denk dat hem een kort geheugen heeft wat dat betreft.
Dan zal dat wel in een verslag staan, neem ik aan, hè?
Dat zal zeker in een verslag staan.
Goed, maar als we nakijken, Jan, gaat ook nog een vraag, zie ik? Of,
Ja, akkoord met uw voorstel. Ik moet ook de schepen terechtwijzen. Ik herinner mij zeer goed dat naar aanleiding van de suggestiestroken ook die kussens weer ter sprake zijn gekomen. En dat er toen ook, zoals in de nota staat van mevrouw Gabriels, denk ik dat ik zelf gezegd heb, ik durf gemakkelijk met een auto daar overrijden tegen 80 à 100 per uur. Geen enkel probleem, want dat kussen doet daar niks aan. Je kunt dat, aan snelheid gaat dat niks veranderen. Ik herinner mij zeer goed de situatie. Dus het feit dat daar vanuit de oppositie niks op gezegd is, dat is volgens mij totaal onjuist.
Maar goed, dat zullen we nakijken, ja. Maar in ieder geval...
Maar ik wou nog even iets zeggen, ja. Met die verspringingen. Op de foto is dat niet duidelijk, maar is er daar een apart fietspad of zit dat fietspad in de rijbaan eigenlijk?
Wil ik, jij kijkt even, want jij hebt ook mee aan tafel gezeten met die plannen, hè?
Inderdaad, er is geen apart fietspad. Het is gewoon de rijweg die gebruikt wordt als voetpad. Als fietspad wil ik zeggen, en ook als voetpad. Het is echt de bedoeling.
Dan hoop ik dat die verspringingen eerder, laten we zeggen, psychologisch moeten inwerken op de bestuurders. En dat ze daardoor hun snelheid zullen minderen. Want als je die te scherp maakt, en dat zien we nu in Torp met de fameuze bloembakken, dan gaan de eigenlijk fietsers in gevaar brengen.
Ja, er zal daar zelfs extra ruimte voor zien zijn, omdat dat ook voor een stuk een landbouwweg blijft. Hè, waar dat er echt wel wat bepaalde voertuigen moeten kunnen passeren. En waar dat het vooral ook in die richting is, dat er, want ik herinner mij de proefopstellingen, en dan spreek ik echt al over x aantal jaren terug, waar dat die proefopstellingen, ja, gewoon die bakken opzij geschoven worden. Ja. Ik denk dat Sofie het daar straks ook gezegd heeft. Ja, daar werden jerseys, of wat was het toen dat daar toen gezet werd, die werden gewoon opzij gezet en die stonden een week later gewoon aan de kant geschoven. Maar goed, als we dat nu resumeren... Kathleen, uw laatste af.
Ik had ook nog een vraag voordat je gaat samenvatten.
Oké.
Okay. Misschien dat dat nog mee opgenomen kan worden in uw resume dan.
Ja.
Ik had een eerste vraag aan Willy. Met welke reden was u betrokken bij die plannen? Want het is toch Maurice die aan schepen is, denk ik, of ben ik het verkeerd?
Nee, maar wij hebben
niet van openbare werken, ik had leed. Ik ben geen schep van openbare werken. Hè.
Okay. Het is gewoon op hier het scheepcollege is dat besproken. Hè?
Ah, gewoon op het scheepcollege.
We hebben dus...
Niet als bewoner, want Infrabo heeft...
Ja, maar Infrabo heeft gewoon die voorstellen naar het scheepcollege. gebracht en daarmee. En ik volg dat op, omdat dat
ja,
ook
dat
mijn
de vraag is. Specifiek aan u werd gesteld, schrok ik daar.
Ja, omdat ik dat misschien, ik heb dat wel, omdat dat ook technisch meestal is. En ik durf daar nog wel kritisch over zijn, over technische problematiek. En daarmee dat Stijn misschien zegt, ja goed, ik zal dat antwoord toch beter herinneren. Denk ik
expertise,
dan,
ik weet het niet. Dat is goed, dat is een goede reden. Expertise.
Precies, inderdaad.
En een tweede vraag aan Stijn, je hebt het daar juist even gezegd, hè, van wat is dan het alternatief op korte termijn, de kussens wegnemen of wat? Ja, Jan heeft het een stukje gezegd, hè, van je rijdt daarover zonder dat je daarvoor moet remmen. Dus als je ze kunt wegnemen, kan, is het gekletter en geboenk al wel weg. Maar ik weet ook niet wat dat kost, hè. Dat is ook niet mijn rayon, hè.
Ik ben er nu
onder. Ja, weten jullie dan wel.
Een aantal mensen zijn die daar niet voor zullen remmen. Aan de andere kant zullen er ook een aantal mensen zijn die dat er wel trager over rijden. Nu, de situatie is momenteel gewoon zo, denk ik. Ze wegnemen en geen alternatief hebben, dat gaat zeker de snelheid niet ten goede komen. Laat ons daar gewoon allemaal in alle redelijkheid het eens over zijn, denk ik. En twee, wat dat wel, denk ik, en ik denk, Maurice, dat we dat ook wel zullen moeten kunnen. Hè. We hebben daar op het Schepencollege ook al eens over gesproken, laat ons gewoon ook al eens even tussentijds wat metingen doen. Hè. Dus daar hebben wij die mobiele ledborden die daar onder impuls van de schepen zijn aangekocht, die daar ook wel wat metingen kunnen doen en waar we ook wel wat informatie kunnen uithalen. Van die tussentijds al eens te plaatsen, dan hebben we tenminste ook wat objectieve gegevens op dit ogenblik. Hè. Want ik ben er zeker van, ze zullen voor sommigen niet afremmen, maar voor sommigen zullen ze wel heel remmend werken. En dat moeten we even ook eens durven in kaart brengen. Dat kunnen we ook altijd heel nuttig meenemen in de gesprekken die dat we momenteel met dat studiebureau voeren. Klopt, denk ik, hè, Maurice?
Dat is het gras voor de voeten wegmaaien, Stijn. Want deze morgen in het Scheepcollege hebben we trouwens afgesproken dat we op heikant en vlakke velden dat we daar zeer vlug metingen zouden doen met de smiley.
Ja.
En de mobiele smiley. Dat is één. En ten tweede, in verband met die versmallingen die in voorontwerp zitten momenteel, uiteraard gaan we er ook nog de nodige adviezen over inwinnen. Hè? In verband met veiligheid, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat zit bij in het traject. Dat wilde ik nog even kwijt.
Oké. Dus iedereen akkoord dat we die... Ja, Jan, jij nog even?
Ja, ik ben eerlijk gezegd ook akkoord dat je niet zomaar op het schrijven van ene burger moet ingaan, terwijl dat eigenlijk totaal geen verschil gaat geven. En dat je beter met een doordacht plan komt, dat serieus voorbereid is, in plaats van te improviseren, om dan misschien hier of daar nog een stemmetje meer te halen.
Oké, okay, dus allee, zoals dat er nu naar uitziet, gaan we er dus vanuit dat we die smiley, zoals dat Maurice zegt, zullen plaatsen. We zullen dan ook proberen februari, maart via die webinar terug te koppelen naar de bewoners, toelichting te geven bij ook de werken als dusdanig, maar dat zal dan ook het onderdeel zijn van hoe dat die snelheidsremmende maatregelen zullen genomen worden. En dan kan dat ingelopen, denk ik, maart, april gaan we ook proberen, want die webinar is één ding. We gaan er ook de mogelijkheid voor zien, zoals dat we dat nu ook met Scooterstraat voorzien hebben, van de mensen die daar vragen hebben, ook concreet naar de diensten te kunnen laten komen en individueel, want we moeten die gesprekken, we kunnen die moeilijk in groep organiseren momenteel, individueel even zo'n situatie mee te kunnen bekijken. Maar dan kan dat hopelijk samen mee doorgaan met de globale rioleringswerken die dat daar gepland zijn. Is dat een goede conclusie voor zo af te sluiten wat dat dit punt betreft?
Ja, ik had toch nog even mijn hand opgestoken, Stijn. Zou jij toch nog eens kunnen aandringen op controles in de straten, zowel Torenstraat dan als Heikant. Toch eens even aan Nederland vragen dat ze dat toch eens mee in de lijn zetten, want de snelheid...
Ik zal de vraag herhalen, maar ik denk dat ik een open deur intrap als dat een vraag is dat vanuit elke... die dat heel regelmatig...
Ja, ik ben daarmee akkoord. Ik ben daarmee akkoord, hè, maar... die kussens, ze houden een stukje tegen. De asverzakking, de assen zullen ook allemaal wat tegenhouden. Maar flitsen zal gewoon het enige zijn wat de mensen gaat sensibiliseren. Hè?
Ja, absoluut.
Ik denk dat we daar toch nog eens moeten achtervragen.
Maar we vragen heel veel nazicht en ook vooral handhaving van heel wat maatregelen. Dus we zullen daar ook nog wel op aandringen. Ik kan u ook daar zeggen aan dat wij binnen de politiezone aan het werken zijn, ook aan een plan om naar de wijkwerking en zo verder, van daar waar schwung en extra stimulansen in te geven. Dus dat zal er zeker mee voorwerpen van uitmaken. Maar ik neem die bekommernis zeker mee naar het eerstvolgende politiecollege.
Want in de Doornstraat mag ook mogen geen vrachtwagens boven de 5,5 ton. Je moet eens komen zien. Hetzelfde, hè?
Ik zal eens komen zien.
Ja, kom maar binnen.
Oké. Goed, dan zijn we denk ik door de officiële agenda door. Ik kan nog even, want ik dacht dat Maurice ook nog een variapunt had, of daar straks toch aangaf dat er nog variapunten waren van uw kant, Maurice.
Nee, gewoon vlug melden dat... in verband met de ANPR, ik durf het al bijna niet meer uitspreken, dat begin volgend jaar, dat klinkt nog ver, maar dat is binnen 14 dagen, dat de eiking en de testen zullen plaatsvinden en dat ze tegen eind januari dan allemaal op ons grondgebied operationeel zouden moeten zijn.
Oké. Dank u voor de melding. Ik kan u ook nog zeggen, en toch met de nodige trots, de flyers die daar al in de bussen zullen gezeten hebben, of die dat er nu zullen komen, ja, de komende dagen zal er terug ook die extra verlichting zijn die daar in de dorpskern aanwezig zal zijn. Daar zal de wandeling aangekoppeld worden. Sferentout, dus we hopen daar dat iedereen daar toch wel de nodige garing en ontspanning in kan vinden en allemaal zijn genot kan vinden in wat dat er de komende dagen verlicht zal worden in ons centrum. Dan kan ik ook meedelen dat de werken dekbunders dat die momenteel afgerond zijn, dat daar de laatste stukken van de gracht zijn kunnen geplaatst worden. Ik had vorige keer denk ik melding gemaakt dat er nog wachtende was op een aantal houtelementen, die zijn ondertussen geplaatst. En het zal nu vooral in het voorjaar zijn om nog een aantal aanzaaiingen en zo verder te doen, die dan momenteel niet meer lukken omwille van de temperaturen, maar voor de rest denk ik dat daar een relatief vlot project is neergelegd geworden en waar dat er denk ik alleen al omwille van milieutechnische redenen nu een heel andere situatie voor ligt als de voorbije decennia het geval was. Ik heb daar straks al even naar gewezen. Op de Nietegem Systeemweg hier ziet je naast al die fietsenstalling die dat daar gekomen is, dat is een van de elementen die dat ik daar straks even naar voren heb geschoven om te zeggen van kijk, daar is een andere manier van werken, hoe dat we in dialoog gaan met projecten. Maar ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe dat één, de vergroening daar rondom die zit in de feiten. En twee, dat we daar ook publiek voordeel kunnen bekomen in de juiste onderhandelingen met die ontwikkelaars. En in dit geval dan die keten die dat daar die nieuwe vestiging heeft opgericht. En dan die 2000 bomen, die zal iedereen nog niet zien staan hebben, denk ik. Want ze zijn nu nog niet zo groot, maar die zijn ondertussen ook geplant geworden. Schepen van Milieu heeft daar met de scholen de nodige aanplantingen kunnen doen. Ik denk dat we daar ook weliswaar op de valreep van 2021 een hele grote stap hebben kunnen zetten als gemeente om toch terug te compenseren wat dat er aan achterstallige compensaties nog open stond. En twee, ook weer een hele belangrijke stap te zetten in het kader van de Kempen 2030-normen enerzijds en de vergroening die dat we als gemeente naar voren willen schuiven. En dan sluit ik af met de missie en visie die dat we daar straks hebben goedgekeurd. En ik hoop oprecht dat dat een missie en visie is waar dat we binnen een x-aantal jaren op kunnen terugkijken en zeggen, zie eens, het is dankzij die missie en visie dat we toch nog heel wat stappen hebben kunnen zetten met die organisatie. En daar heb ik alle vertrouwen in op dit ogenblik. Ik zie nog wat handjes. Hilde, had jij nog een vraag?
Ja, de verlichting op de markt, echt de straatverlichting. Die brandt al dagen, nee. Hoe komt dat eigenlijk?
Dat heeft te maken, denk ik, met de werken, want die opmerking is daar straks gemaakt geweest. Die is ook al op de mobiliteitsraad gemeld geweest, maar ik denk dat er een kabel geraakt is en dat is ook doorgegeven aan Fluvius al, dat dat te maken heeft met die werken dat er momenteel achter de kerk of rond de kerk bezig zijn, maar dat is doorgegeven.
Ja, omdat dat gewoon, dat de mensen s'nachts nog op dat trillen.
Ja. Het is zelfs op de markt, maar het is ook achter de kerk. Ja, heel donker, op het gemeentenaast ook.
Aan de Molenstraat ook, ja.
Maar dat is doorgegeven aan Fluvius. Jan, ik zie van u ook nog een handje.
De schepen van mobiliteit aarzelt om het letterwoordje ANPR uit te spreken, maar mijn vraag is, durft hij ook nog het woord schoolstraat uit te spreken. Ik herinner mij dat wij in de eerste helft van het jaar eigenlijk gezegd hebben, oké, wij kunnen akkoord gaan met de maatregel waar we eigenlijk voor 90% mee akkoord waren, wat de verkeer betreft, behalve voor de Maasweg. En we kregen toen de belofte dat tegen nieuwjaar er een schoolstraat zou zijn. Nu hoor ik van mijn collega die in de mobiliteitsraad zit, dat dat voor het volgende schooljaar zal zijn. Nu, meneer De Schepen, ik weet niet ondertussen of blijkbaar uw woord waard is. Ik zou u vragen van minder woorden te spuien, maar meer te doen en sneller te werken. Want ik hoor nu weer een werkgroep. Het is bijna uw systeem van te beginnen met proefopstellingen, nog eens besprekingen. Als het u niet aanstaat, dan gaat de een proefopstelling niet in de andere richting doen, maar dan gaat dat ineens door. Ondertussen zijn de dorp ongeveer een prentjesboek aan het maken met hun fietser aan de kant, die eigenlijk twee keer niks voorstellen en die de zaak ook niet veiliger maken. Ik heb zo het indruk dat je wel wilt opvallen, maar ik vrees dat het in de slechte zin is en uw bloembakken bijvoorbeeld, die zijn daar het sprekende voorbeeld voor. Hè. Als je denkt dat dat iets is dat een storm geweest is en dat gaat liggen, dan denk ik dat je popdoof moet zijn, want dat is nog altijd niet verteerd bij de mensen en ik denk niet dat dat ooit zal verteerd geraken. Want regelmatig zal er wel eens iemand tegenaan rijden en dan komt het weer ter sprake. Alsjeblieft, als je je woord geeft voor iets, doe dan ook wat je zegt. En als dat niet kan, dan moet je beter zwijgen.
Meneer Van Duyck, ik zal u eens even het traject van de schoolstraat schetsen misschien, hè, om uw geheugen wat op te frissen. Dus 27 mei van dit jaar, hè, is er een positief advies geweest van de mobiliteitsraad over die definitieve opstellingen. Onder andere Maasweg. Dan op 14 juni, dat is iets meer dan 14 dagen later, heb ik dat overleg gehad met de schooldirecties. Ik denk dat u niet kan zeggen dat we daar lang getwijfeld hebben, want dat was zelfs voor dat de aanvullende verkeersreglementen zijn goedgekeurd. Dat was op 5 juli trouwens. Trouwens, voor die 5 juli, dat was 2 juli, 3 dagen ervoor, is het eerste contact al genomen met de voetgangersbeweging, beter bekend onder Octopus, met mevrouw Lieve Snoeks was dat, om dus af te toetsen of zij ons kon begeleiden. Dan heb ik vakantie genomen, hè, als het gepermitteerd was tenminste. En dat heeft mevrouw Snoeks van de voetgangersbeweging ook gedaan. Die is dan trouwens tot eind juli in vakantie geweest. Onze vakanties hebben zich niet overlapt, ik kan er niet aan doen. Dus bij mij was die eind augustus ongeveer afgelopen. En dan heeft u van mij op 4 oktober een update gehad in de varia van de gemeenteraad. Heb ik u een stand van zaken gegeven. Waar trouwens geen reactie is opgekomen volgens mij. Dan heb ik u gezegd dat op 8 oktober het eerste overleg zou zijn met Octopus. Om te kijken hoe dat begeleidingstraject zou kunnen aangepakt worden. Wat de prijzen zouden zijn, et cetera, et cetera. Dan heeft u een nieuwe update van mij gekregen. Op de gemeenteraad van 8 november. Waar ik heb gemeld dat we in blijde verwachting waren van de offerte van de voetgangersbeweging. 8 november, hè, dat is dus een maand en 3 weken geleden om exact te zijn. En 9 november is dan die offerte van Octopus van de voetgangersbeweging binnengekomen. Op 22 november hebben we dat al besproken op het Schepencollege en goedgekeurd. Dan heb ik een nieuwe stand van zaken gegeven op 16 december op de mobiliteitsraad. Dus om nu te beweren dat wij dus niks hebben gedaan, ik vind dat in feite een beetje schandalig en erg klein van jullie. Dat mag je gerust weten. Plus vind ik een belediging voor onze diensten. Dus ik noteer dat, u vindt dat we niet hebben doorgewerkt eraan. Houd er rekening mee, en dat is in vele projecten, in vele trajecten die we lopen, dat COVID ook wel een rol speelt. Dus op dat vlak lopen dingen soms niet zoals dat wij willen. Maar voor mijn excuses, maar om nu te zeggen dat wij niet hebben doorgewerkt, dat hoeven wij niet te pikken. In de claim van jullie, sorry.
Kijk, hè. Ik hoef niet te pikken dat een schepen mij belooft en dat wij ons standpunt bijzetten. en eigenlijk heel gewillig willen zijn om de zaken simpel te houden. En dat hij belooft van dat klaar te hebben tegen nieuwjaar, dat dat blijkbaar maar een loze belofte is. En dat uiteindelijk hij nu gepraat heeft met Octopus. En wie Octopus is, kan mij geen barst schelen. Ik wil in Herentout tenminste al één schoolstraat zien. Of een andere oplossing voor die straat. Want dat kan ook een mogelijkheid zijn dat je zegt, oké, we krijgen dat niet rond. En we doen dat op een andere manier. Maar er moet een oplossing komen. En je hebt die oplossing beloofd. En je hebt die belofte niet nagekomen. Zo simpel is het. En of jij daar nu door gegeneerd bent, of jij daar nu ambetant over bent, schuift dat ook niet op de schuld van de ambtenaren. Het is de schepen die uiteindelijk verantwoordelijk is en die moet maken dat er vooruitgang is. En als die ambtenaren hebben mij niks beloofd. Het is de schepen die het beloofd heeft, daar hebben wij op gestemd. En uiteindelijk komt het erop neer dat u uw woord niet houdt. En ik vermoed ook dat de kiezer daar wel eventjes zal aan denken volgende keer.
Denkt u nu, meneer Van Dijk, dat er geen vooruitgang is gemaakt? Ik heb het u net geschetst. Noemt u dat geen vooruitgang?
Nee, dat is geen vooruitgang, dat is kletspraat.
Ik noem het wel vooruitgang.
Dat is allemaal kletspraat en dat is blijkbaar uw specialiteit.
Trouwens,
om over dingen te blijven praten, terwijl er veel te weinig gedaan wordt. Voilà.
Trouwens, u weet ook dat bij een traject zoals schoolstraten, dat er heel veel partijen betrokken zijn, die we allemaal gaan moeten aftoetsen voor een draagvlak. In eerste instantie al de schooldirecties, die moeten mee, of anders houdt het al op. Dus vandaar dat we ons er ook laten in begeleiden. En die begeleiding, die neemt nu tijd. Dus ik kan u een nieuwe stand van zaken geven. Hè,
met veel ik kan u nu al een prognose geven. In september zegt u nu voor de raad, of voor de commissie beter, dat het in september zal klaar zijn. Ik zeg u dat u in september gaat zeggen, sorry, we geraken er niet uit.
Wie heeft september?
En dan staan we nog even. U schijnt op de commissie gezegd hebben dat het voor het volgende schooljaar zal zijn. En ik maak daar nu september van, dat kan ook oktober, november zijn. Maar ik vrees dat het nog veel later zal worden.
Nee, we hebben gemikt in eerste instantie om proefopstellingen te hebben tegen Pasen. Van volgend jaar, dat klopt, ja. Niet Pasen dit jaar, dat is te laat. Toen was er trouwens nog geen sprake van, maar Pasen volgend jaar,
waar we
iets concreet te hebben tegen het einde van het schooljaar.
Ik denk
dat ook de burgemeester daar aanwezig was op de mobiliteitsraad en dat kan bevestigen.
Ja, en op die mobiliteitsraad is dat unaniem gestemd, maar in een pakket. En dat heb ik u ook destijds gezegd, dat dat niet fair was van zo één punt in een pakket te stoppen, zoals trouwens de stemming in de gemeenteraad was. Maar ik heb dan gezegd, oké, dat ene punt op voorwaarde dat. En u was daarmee akkoord en u heeft uw woord niet gehouden. Zo simpel is het.
Ja, ik vind het klein van jullie dat er geen rekening wordt gehouden met factoren.
Jij vindt dat klein dat we met ons voeten gespeeld worden en dat we daar niks op zeggen? Alsjeblieft, hè.
In
november heeft u nog een update gekregen van mij op de gemeenteraad. Hè?
Ik heb toen,
dus als
ik heb toen, mijn, ik heb
vertel,
toen gedacht, oké,
okay, ik ben benieuwd wat het kan zijn. Vertel, als ik u op 8 november vertel dat we de offerte nog niet binnen hebben voor de begeleiding.
Ja.
Dan daagt het bij u niet. He, dat het tegen het einde van het jaar dat er waarschijnlijk geen proefopstelling zal zijn voor het schoolstraat.
Ik had niks anders verwacht dan dat het niet in orde zou zijn. Zoals dat bij de meeste van uw projecten gaat. Zo simpel is dat.
Ja, ik wil hier wel even aangeven, want het loopt een beetje dubbel, denk ik. Hè. Er is ook nog de beweging rond die uniforme schoolstraten, die dat ook in Nederland loopt, denk ik. Hè, waar dat er ook... vrij recent nog, en ik denk dat we dat ook wel moeten meenemen in heel dat traject... voor onze gemeente ook een cluster van scholen is opgegeven. En wat is als type voorbeeld om uit te werken? Dus dat is een traject dat gelijktijdig loopt. En dat is... kijk daar wel een beetje mee naartoe. In die zin dat de complexiteit van die schoolstraten... En dat lijkt makkelijk, hè, want we zetten daar een bareel en zo verder. Maar dan moeten echt wel heel wat afspraken rond gemaakt worden. We hebben daar denk ik de good practices gekregen op de laatste mobiliteitsraad Nederland... Vanuit Herentals, denk ik, maar is dat die gegeven zijn? En wat er gezegd is van, kijk, zo en zo zijn we daarmee aan de slag gegaan. Dat is ook altijd op het tijdsaspect gewezen. Die begeleiding, denk ik, dat we ook wel nuttig moeten nodig gaan zijn. iedereen hier rond tafel, denk ik, dat graag heel snel en zo snel mogelijk zal krijgen. Maar ik denk dat we daar wel realistisch in moeten zijn, dat we ook daar de juiste dialoog moeten invoeren. Ik ben de eerste om mee toe te geven dat sommige dingen soms heel makkelijk en eenvoudig lijken om daaraan te starten. Wat op die schoolstraten betreft, ik vind het gewoon al een heel belangrijk gegeven dat iedereen daar hiermee achter kan staan. Hè. Dus allee, laat ons daar even van uitgaan en laat ons er vooral met allemaal proberen werk van te maken dat zo snel mogelijk op tafel kan liggen. Hè. Dus we hebben daar, begrijp, frustraties langs verschillende kanten. En dan zitten heel veel aspecten rond waar we nu op kunnen blijven hameren. Maar het allerbelangrijkste is wel, en dat hebben we toen ook zo gezegd, en daar heb ik in de verste verte, want wat Maurice daar straks opgelijst heeft, ook binnen het Schepencollege, elke keer als daar iets binnengekomen is, daar eigenlijk onmiddellijk op gereageerd. De enige gezamenlijke bedoeling die dat hier ook voor ligt, is denk ik zo snel mogelijk te komen tot concrete voorstellen die dat doorgesproken zijn over die schoolstraten, zodat we daar proefopstellingen kunnen gaan doen, want ik denk dat zowel voor alle scholen eigenlijk daar heel veel heil kan inzitten naar de toekomst toe. Hè. En ik denk dat we dat allemaal wel beseffen, dat zowel voor de Maasweg, de situatie Schoeterstraat en alles daar rond, maar ook Albertstraat, hè, dat daar heel veel heil kan zitten in die Schoeterstraat. Dat gaat een heel andere dynamiek meebrengen van hoe dat we naar die mobiliteit gaan kijken, van en naar brengen, van en naar school brengen van die kinderen. Daar gaat een hele dynamiek rond ontstaan. Dat wel wat extra dialoog vergt, daar ben ik hoe langer hoe meer ook van overtuigd. Maar laat ons nu proberen, allemaal samen, dat zo snel mogelijk te bekijken. Ik heb er ook geen probleem mee. En ik denk, Maurice, ook niet van dat elke gemeenteraad echt een concrete update te doen van welke stappen dat we daarin gezet hebben. Ik kan alleen maar zeggen dat ook vanuit Herentals daar een beetje de boodschap gekomen is van kijk, zet daar stappen in, maar pak niet te goed overwogen en schakelt daar niet te snel wat dat dialoog betreft en die begeleiding gaan we daar zeker in nodig hebben. Maar, nog eens, en die belofte zal ik dan nu ook nog eens doen, hè. Wij gaan daar echt zo snel mogelijk de stappen in zetten. Dat er factoren zijn die daar wat vertraging gezorgd hebben, daar discussiëren we niet over, maar ja, wij hebben wel proberen de snelheid te maken die dat er is. Er is ook nog een vacature lopende momenteel voor een mobiliteitsambtenaar, om dat ook maar eens even aan te geven, dat we daar ook ja, want je kunt naar beleid kijken, maar er moet ook nog, er is heel veel veranderd de laatste tijd op vlak van mobiliteit. Ook die diensten hebben daar heel wat tijd, energie in moeten steken. Daar zijn heel wat veranderingen in gebeurd, die dat ook maatregelen op de baan hebben meegebracht. Als daar een nieuwe ambtenaar bijkomend kan aangeworven worden, geeft dat ook wel wat extra perspectief, denk ik, naar de toekomst. Om daar ook grondiger over te kunnen gaan communiceren, want dat durft er nu soms wel eens overschieten. Hè. En ik denk dat we daar die stappen zullen we ook zetten, maar je mocht als vast agendapunt op de gemeenteraad zetten, denk ik, om de evolutie en de stappen die dat we zetten in die schoolstraat erop te zetten. En dat zal een belofte zijn die dat we nu terug doen, en we zullen er alles aan doen met het volledige college om dat zo snel mogelijk te realiseren. Die belofte krijg je.
Ik begrijp uw redenering, hè? En die klopt helemaal. Wat voor mij de kern van de zaak is, vertrouwen in de schepen. Als een schepen mij zegt, kijk, tegen nieuwjaar
prof,
is dat in orde.
Jan, kom aan,
tegen nieuwjaar is dat in orde. En wij wijzigen daarom ons stemgedrag.
Je zit er een vode viel van ontmaken, hè,
vriend. Wij wijzigen daarom ons stemgedrag. Dan pik ik het niet dat die belofte niet nagekomen wordt. Of dat men uitdrukkelijk zegt, kijk, zo en zo en zo zit het. Maar doen alsof het allemaal wel nog zal in orde komen. Ik heb in november niks gezegd, omdat ik het al voelde aankomen, dat je dus weer iets belooft dat dat niet waar was. En ik hou er niet van met mijn voeten gespeeld te worden in een gemeenteraad.
Ja, ja.
Zeker niet dat
we gaan er iets goed mee lachen, Jan. Want, hè?
Ja, maar ik weet, je lacht daarmee. Ja.
Ja, 4 oktober heb ik u een update gegeven. Je hebt 8 november een update gekregen. Ik geef een update op de mobiliteitsraad. Je krijgt nu nog een toelichting.
En ik had een belofte.
Als je slechte wil zijn, meneer Van Dijk,
belofte,
dan kan ik daar
een belofte
niet
voor
doen. Dan is dat uw eigen karakterieel compleet. Voilà.
Goed. Laat ons vooral vredevol 2022 uitkijken en daar te zien dat we die stappen zetten. We zullen dat ook agenderen op de gemeenteraad en we zullen daar samen werk van maken. Het is al een goed idee en een goed iets, denk ik, dat er hier niemand een bezwaar heeft tegen dat die schoolstraten er komen, want dat is dikwijls ook nog een heel politiek debat. Daar staat hier iedereen wel achter, denk ik. Dus laat ons daar nu vanuit werken. Dat is al een hele grote stap vooruit. Hilde, had jij uw handje van daar straks nog, of is dat nog een handje, of is dat een nieuw handje? Oké, dan is dat weg. Sofie, dan zie ik van u een aantje. En Hilde, van u nu terug inkomen. Dat is terug een vergissing, neem ik aan. Ja, Sofie, dan geef ik u even het woord.
Ja, ik had even nog eens een vraag, Maurice. Hoe staan de schooldirecties tegenover die schoolstraten? Is dat allemaal positief?
We hebben daar dat overleg gehad. 14 juni met de schooldirecties. En principieel was iedereen daar mee akkoord om het verder te bekijken. Maar hadden een aantal schooldirecties wel veel vragen over de praktische uitwerking.
Dat ja. Was, ja. Ja, daar wou ik nog even iets over zeggen. Ik wil in één detail treden of zo. Maar ik hoor hier een vergelijking met Nederland. Ik wil even zeggen, wij zijn een dorp. Dus we kunnen niet vergelijken met Herentals. We hebben ook alleen maar enkel basisscholen. In sommige straten alleen kleuterscholen. Dus daar moet ook wel wat rekening mee gehouden worden, denk ik.
Ja, Sophie, ja. Absoluut waar. Maar ik denk dat het alleen maar argumenten zijn pro een schoolstraat. Hè. Als je met kleinere leerlingen zit, met kleuters en zo verder, dan gaat dat des te meer gelden.
Ja, maar het is gewoon naar de inrichting toe. Hè. Dat ja, we alles mee moeten gaan nog altijd. Dat je niet aan een kosje of
nee, zo. Maar misschien moet ik dat even verduidelijken naar de uniforme schoolstraten en zo verder. Daar zijn echt wel typologieën opgeplakt. En dat wordt per gemeente, hè, of per stad, in dit geval Herentals, kon je een typologie opgeven. En dat wordt echt op maat bekeken van de situatie hier ter plekke. En wat is zo is toch juist opgevat. En hier gaat het dan over een kosten van scholen gaan rond de Schoeterstraat, waar dat er zal gekeken worden. En wat dat er dan de rest naar andere voorbeelden. Maar dat gaat altijd vergeleken worden met maatgelijke situaties. Ik zeg maar iets, Olen of Vorselaar of wat dan ook. Het is de bedoeling dat daar één lijn ingetrokken wordt.
Het zijn in feite twee trajecten die een beetje verweven zijn. Het traject Veilige Schoolomgeving en het traject Schoolstraten. Maar dat in feite de voetgangersbeweging telkens de begeleider is. Dus op bovenlokaal niveau, op Nederland niveau voor de veilige schoolomgevingen en op lokaal niveau voor de schoolstraten bij ons.
Oké, Kathleen, je hebt ook nog een aantje, zie ik.
Ja, Maurice, Sophie vroeg daarnet van hoe staan de directies daar tegenover? En uw antwoord... dat die dat zeker verder willen bekijken, omdat die toch nog heel wat onduidelijkheden hebben. Dat betekent dat ze daar nog niet echt een standpunt op hebben ingenomen. En dat die dat hoor ik nu toch wel, hè?
Nee, dus principieel was elke schooldirectie akkoord om het verder te onderzoeken, de schoolstraat.
Te onderzoeken, maar niet van wij zijn pro of contra, hè?
Ja. Voorstander om het verder te onderzoeken. Ze zien ook wel het belang, maar hadden een aantal praktische vragen natuurlijk op het vlak van de uitwerking van personeel ter beschikking stellen om de straat 's morgens af te zetten, 's avonds open. Dus zulke dingen. En daar hopen wij dus ook via de voetgangersbeweging mee antwoorden op te krijgen.
Ja, om het samen verder te bekijken. Dank u wel.
Oké, Jan, had jij nog een aantje of is dat weg ondertussen?
Ik heb dat nu weggedaan. Ik denk dat iedereen begrepen heeft na de tussenkomst van Kathleen wat er weer aan de hand is.
Oké, Sophie, jij hebt nog een handje. Dan zijn we denk ik door de handjes door. Dan slaat ik... deze gemeenteraad af en dan wens ik jullie oprecht allemaal, alle 19 en ook aan Wiemers, als het er nog is bij deze, Lisbeth Lambaerts, Jan de Bakker, dank voor de late tussenkomsten en het late uur. Het wordt stilaan tijd, denk ik, om naar de ontspanning te gaan in de komende dagen. Ik wens iedereen heel warme en heel aangename kerst- en feestdagen toe. Als je tijd en de mogelijkheid hebt, ga zeker... de wandeling doen die dat zal uitgezet worden. Geniet met familie en vrienden, geniet op een veilige manier. En ik hoop samen met u op een heel actief en een heel goede invulling van het meerjarenplan en de wijzigingen die dat we vandaag goedgekeurd hebben, dat we daar per 1 januari heel concreet mee aan de slag kunnen gaan en dat we op een heel constructieve manier verder deze gemeenteraad in 2022 kunnen voeren, want ik denk dat we daar ook op dat vlak heel grote stappen gezet hebben de laatste tijd, maar dat we daar stilaan toch wel merken dat daar een dynamiek kan zijn die naar alles en voor iedereen versterkend kan werken. Dus ik hoop daarop dat we dat kunnen verder zetten in 2022 en dan wens ik jullie allemaal nog heel veel deugd om de feestdagen toe. En dan zie ik jullie heel graag terug. Niet in januari, maar ik denk dat de eerstvolgende gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn in februari... januari, sorry. Er staat er nog wel één. Ik had iets langer vakantie voorzien, maar dus dan zien we elkaar in januari terug. Geniet ervan allemaal en tot dan. Goed?
Ja, goedenavond.
Dag. Ja, goedenavond.
Dag. Thank you.